Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes, zo wat een uithaal. Gakpo, Malen en de goal. Ja, natuurlijk. Marsson door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeiedag zeg.
Daar zijn we weer met een nieuwe Bord op Schoot podcast, aflevering 31, of speelronde 31 beter gezegd. En ja Armin, datgene wat we eigenlijk al weken aan zagen komen, dat gebeurde natuurlijk. En is ook de reden dat jij natuurlijk in je mooiste Ajax shirtje hier zit. Hè? Speciaal schoongemaakt voor vandaag neem ik aan. En net nog de straat opgerend of gekke dingen geroepen in de tram, metro, hoe je ook hier naartoe bent gekomen.
Nou, ik moet je heel erg zeggen, het gekste wat ik gedaan heb is dat ik met jou nog zat te appen en dat ik jou een beetje een beeld wilde geven van hoe het ten acht op het bordes te keer ging. Ik was er zelf niet bij overigens, dat ik daar een imitatie van heb gedaan. Maar nee, ik voel me wel een leeg huls, moet ik zeggen.
Ja, ja dat vroeg me inderdaad wel af inderdaad. Is het inderdaad een beetje, ik vroeg het ook aan vrienden, een beetje een lege titel. Meer een lege titel in de zin van, niet, ja, misschien deels omdat het ook zo makkelijk is gegaan. Ja. Maar meer ook gewoon de beleving. Hey, jij komt van mezelf ook nog wel eens in het stadion. Ja, dat heb je nu maar helaas één keer mee kunnen maken dit jaar toch?
Bij je
en dat je vaak dan vanaf de bank naar een leeg stadion zit te kijken en zo. Het lijkt me dan toch, ik heb het zelf ook met vaartmerk een beetje. Het voelt wat minder belangrijk of zo dit jaar.
Nou, weet niet. Ik moet zeggen dat ik bij die Europa League wel wat meer passie had, omdat het dan het gaat over twee wedstrijden en je weet maar niet wat je kan verwachten. Maar bij deze titel, die overigens glansrijk was, want in het tweede seizoen zelf heb je op twee wedstrijden na alles gewonnen. Maar in principe vanaf PSV uit, dat Tadić in de laatste minuut die penalty iedereen jast, wist je al dat die titel zo goed als zeker was. En sindsdien heb je gewoon wat meerdere wedstrijden gespeeld, of waar ook wat matige tussen zaten. Hè? Denk aan RKC uit, denk aan Heerenveen uit. Ja. Maar ja, je wist van redelijk al wel dat die titel goed moest komen. Dus in dat kader was het gewoon per week aftellen en was het meer kijken van gaan we het hier worden. En het feit dat je dan niet in het stadion mocht zitten zorgde wel voor een heel surreëel beeld. Dat je zit te kijken naar die spelers die in dat stadion kampioen worden en dat jij op het moment dat er wordt afgefloten dat je een beetje naar je Instagram toe gaat en dan ben je op Twitter gaat checken hoe de reacties daar zijn, wat ook iets heel zieligs heeft hoor.
Ja.
Maar het was niet de leukste titel qua beleving.
Maar goed, ja, de 35e landstitel is dan in ieder geval een feit. En ook nu, het was tegen Emmen. Dat is misschien wel goed om te benoemen, dat ze tegen Emmen speelden.
Beetje als kindje, hè?
Ja, nee, inderdaad. Alleen, kijk, ondanks dat Emmen wel af en toe wat terugdeed, was het toch alweer je typische zakelijke Ajax-overwinning. In die zin, daar had ik het met toevallig een bevriende Feyenoorder met wie ik zat te kijken erover. Goed, dat heeft ook een beetje te maken misschien met de wedstrijd die we ervoor hadden gezien, hè, van Feyenoord, waar we het zo over gaan hebben. Maar dat we zeiden van ja, weet je, gewoon het feit dat je dan zo uiteindelijk zo comfortabel toch uitloopt zonder echt groots te spelen. Ja, het is een beetje het thema van dit jaar natuurlijk. En dat je toch dan ineens naar 2-0, 3-0, 4-0 uitloopt zonder dat je ook maar enig moment je zorgen maakt van oeh, misschien maken ze de 1-1. Dan wordt het nog een beetje billenknijpen. En,
maar in de eerste helft heb je nog wel redelijk
precies, toen nog wel. Nou, had je natuurlijk wel het geluk als je gelijk gespeeld had ook geen reet uitgemaakt uiteindelijk voor een kampioenschap of zo. Het maakt bijna geen enkel resultaat uit. Het is alleen fijn dat je het nu officieel kon kon vieren. Het leuke was misschien nog wel natuurlijk dat Timber de eerste doelpunt maakte. Was ik de enige Ajax-ziet in de basis die überhaupt niet had gescoord.
Ja, mooie goal.
De score opent. En dat goed ook. Ik vond ook wel, in het begin leek het een fout van Verrips, maar hij schoot hem gewoon heel hard in. En ja, dat Verrips überhaupt nog zijn hand er tegenaan kon krijgen. Dat
zag er een beetje lullig uit.
Heel knap. En ja, ze kunnen nu dus in theorie met nog 3 weken te gaan de 88 punten halen. Dan hadden we het vorige keer geloof ik ook over. Dan zouden ze de beste kampioen zijn sinds PSV in 2015.
Yep.
Eindigt ook op 88. Ja, het eigen record van 1998 kunnen ze natuurlijk helaas niet verbreken. Dat is 89, dat gaan ze niet meer redden. Maar ja, sinds de invoering van dat 3-punt-systeem, dat was in 95. Ja, kunnen ze wel in ieder geval de 1 na beste kampioen worden. En ik denk, tuurlijk, ze moeten naar de Kuip tegen Vitesse. Misschien dat de motivatie er niet meer heel erg is. Dat dan in een van die potjes misschien puntverlies worden geleden. Maar in theorie zouden ze makkelijk die 88 kunnen halen.
Nou ja, ben benieuwd. Want volgende week missen natuurlijk ook Tagliafico in de Kuip. Feyenoord missen natuurlijk Toornstra en Berghuis. En ik heb wel het idee dat er best wel wat jongens bij Ajax zijn die nog hun waarde willen bewijzen. Denk aan de Idrissi, denk aan de Kudus. Mm-hmm. Kan me ook best wel voorstellen dat je de internationals, de jongens die dadelijk het toernooi gaan spelen, nog rust wil geven. Dus en Ten Hag lijkt, en Ajax lijkt me nog niet de ploeg die dat ze dan de hele week nu op een gat gaan liggen en feest gaan lopen vieren. Ik denk dat die nog wel alle potjes gewoon glansrijk willen winnen. En als je naar vandaag keek, het was inderdaad niet groot hoe jij zei. Emme had eigenlijk gewoon de vorm van de afgelopen weken met de kansen die ze nog in de eerste helft creëerden. Die lullige goal van Timber nog. Ja. Uiteindelijk in de tweede helft gewoon twee goede voorzetten van Tadić aan de linkerkant. Klaassen die goed zeg maar die bal doorgeeft op Allaire voor die 2-0. Nou, die 3-0 van Rens was ook heel mooi, hè?
Ja.
Dat voorzetje, zeg maar, dat soort van dat luie voorzetje al vallend naar rechts.
Nou ja, Tadić sowieso weer 2-6 ja, weer erbij. Dus ik had het ook erbij geschreven. Hij heeft op de dag dat Berghuis natuurlijk zich waarschijnlijk voor de tv zat op te vreten, heeft hij hem weer ingehaald in dat meeste doelpunt betrokken klassementje. Ja. Die bij 30 doelpunten betrokken geweest dit jaar met goals en assists bij elkaar.
Waanzinnig.
Ja, daar ging er natuurlijk. Dat vond ik ook wel interessant. Tenminste interessant. Dat ging toevallig op de weg hier naartoe bij Langs de Lijn ook over. Kijk, dat Tadić belangrijk is. Dat mogen duidelijk zijn. Dat is geen discussie. Dat is de grootste open deur die we ze een beetje in kunnen trappen hier zo. Maar dat ik me er wel zit af te vragen van, tuurlijk, het blijft nog steeds een heel goed team staan. Maar als je Tadić hier uit zou halen, dan wordt het toch wel een beetje een soort niet zo de erg denken als wat Feyenoord met Berghuis had bijvoorbeeld vandaag. Maar nee, ja, hij is wel degene. Ik geloof dat hij ook by far met iets van 60, 70 kansen voorsprong de meeste kansen heeft gecreëerd ook binnen Ajax. Natuurlijk, misschien dat iemand anders die rol dan op zich neemt, maar ja, het toont wel aan dat, ik wil niet zeggen dat ze bij de gratie van Tadić of zo presteren, natuurlijk zijn veel meer spelers die presteren, maar ja, die hele opmars, hij staat daar wel centraal in, denk ik.
Nou ja, wat je ziet, ze hebben ook dit seizoen in tegenstelling tot voorgaande seizoenen wedstrijden durven spelen zonder Tadić. En wedstrijden die ze zonder Tadić speelden, zag je ook wel dat het veel minder was. Tadić is zeg maar los van de creativiteit, de ballen die hij voor krijgt, ook gewoon de hele aanjager van het geel. En überhaupt sinds ze Tadić gehaald hebben, zeg maar in dat seizoen, dat eerste seizoen van Ten Hag, was er nog af en toe dat er te veel talenten waren, want er gewoon die sturing ontbrak. Mm-hmm. En dat net die gast ontbrak die de talenten bij zich roept en op een klote geeft. Denk aan het moment met Destin Heerenveen, die laatste wedstrijd voor de corona vorig jaar. Dus nou, Tadić heeft echt een soort van wat je als Ajax ziet al jaren wilde. Hè? Dus zijn er gewoon een professional, weten wanneer je even moet zuigen, weten wanneer je even moet liggen, weten wanneer je even tempo uit het spel moet halen. Dat heeft Ajax denk ik nooit gehad eigenlijk tot zijn komst. En ik denk dat hij in het geheel wel de aanjager is. Laat staan, het is ook natuurlijk een groot cliché. Ajax, je kan zeggen, je hebt 11 basisspelers. En ik ga even een tenachtje poelen. Ajax heeft de opdracht dit seizoen 13-14 gehad. En je hebt zoveel hoofdpijn dossiers gehad. Je hebt het ontbreken van Onana gehad. De blessure van Blind uit bij Gibraltar. Mazoui, die het hele seizoen al loopt te kloten met blessures. Ja. Naar Kudus, die al vroeg wegviel. Rens, de Latina's met Alvarez. Latino's. Waren maar Latina's. Nee, de Latina's met Alvarez en Martinez. Stekenburg op doel, die trouwens een Trionse wedstrijd speelde.
Het moeilijke schema in januari.
Ik vind het altijd goed zo doorgekomen. Nee, maar oprecht.
Vond ik wel mooi dat hij daar toch nog steeds wel, teken misschien ook alweer Ten Hag, een soort van nog gefrustreerd over was. Want in het interview met Joep Schoede haalde hij het weer aan van, we hadden het moeilijkste schema in januari en we hadden een dag binnen voorbereiding. Dat toch steeds soort van steekt of zo. Of dat vind ik dan ook wel weer mooi. Dat,
ja,
natuurlijk, net zagen ook de blijdschap. Natuurlijk, hij viert dat hij gaat verlegen uit zijn plaat en zo. Maar toch dat hij ook,
hij voelde ook een vergaaltje.
Nog steeds even daarna terug wil verwijzen van dat hij zich toch, ja, als Ajax zijn dat toen een beetje genaaid voelde, zeg maar. Ook al zegt hij niet letterlijk zo, maar dat het dan nog steeds toch wel bij hem zit. Van, het zit er niet lekker.
Nou ja, ik kan me dat in dusverre wel voorstellen dat het op het moment dat Tadić werd geïnterviewd net door Hans Cruijff, volgens mij was het bij ESPN, dat hij ook heel snel begon over Roma uit. En ik dacht van, ja jongen, weet je, hij heeft net dubbel gepakt. Is het al nodig om zo snel over dat faalmoment te beginnen? En dat, ja, dat zal altijd wel als een soort van donkere wolk over het seizoen van Ajax heen hangen. Want dat zag je ook bij Van der Sar vanochtend bij Goedemorgen Eredivisie. Als hem gevraagd werd van, als je een cijfer aan het seizoen moet geven, kwam het uiteindelijk toch uit bij van hen niet doorgaan tegen Atalanta in de Champions League, ja, en ze maar niet Roma kunnen uitschakelen. Dus in dat kader kan ik me voorstellen dat iedereen nu ook over de Eredivisie zegt van, ja joh, en PSV bakte er geen klote van, en Feyenoord heeft er nooit een klote van gebakken, en AZ was niet AZ van vorig jaar. Dus dat je dan soort van die Eredivisie, die dubbel, nog wat meer glans wil geven. En of je dat nou moet doen door inderdaad dat moeilijke programma te benadrukken, dat is discutabel, want dan kom je ook een beetje soort van over dat je heel graag je gelijk wil halen. Maar ik snap dat wel.
Ja. Verder Haller, doelpuntje. Nu de meest scorende Ivoriaan aller tijden, zag ik. Nou ja, ding is natuurlijk wel toen hij hier wegging. Toen was hij officieel nog geen... Tenminste, toen was hij nog als Fransman te boeken natuurlijk. Fransman, hij is natuurlijk tussendoor Ivoriaans international geworden. Dus hij heeft nu good old Aruna Kone ingehaald. Die ergens nog in Turkije, geloof ik, aardig loopt te ballen.
Ja, nog steeds, hè?
Ik geloof het wel, ja. Ik weet niet of hij nou bij Alanya, Sivas of Malatyaspor zit. Dat kan jij ongetwijfeld even uitzoeken. Ik denk dat hij in ieder geval op Spor eindigt waar hij speelt.
Hij is nog steeds nummer 2. Kijk. Dat is mooi.
Dat is wel mooi, ja. En wat ik ook nog wel leuk vond, is eigenlijk de laatste stand verder. Ja, nee, goed, misschien kwam het ook een beetje natuurlijk door waar mijn loyaliteit ligt. Dat ik een beetje was, dat ik een beetje klaar was met deze pot na een uurtje. Dat je op de achtergrond was bij een corner, geloof ik, in de 90ste minuut zag dat ze toen pas achter met een bordje omhoog kwamen met kampioenen 2020, 2021. Met die boog, zeg maar. Dat ik de dag van... Nou, moesten ze hier nou tot de 90ste minuut mee wachten? Waren ze echt bang dat ze misschien... Ze hadden makkelijk al 20 minuten eerder met, of een half uur eerder met dat bord omhoog kunnen komen toen het al 2-0 stond. Ik dacht van, nou, het is wel schattig dat ze toch tot de blessuretijd wachten met dat bord omhoog werken. Ze waren echt nog bang dat Emmen toch nog... dat er een kans was.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk niet dat ze daadwerkelijk bang waren. Maar volgens mij, je had dat moment toch ook met de Graafschap uit een paar seizoenen geleden, 15-16, dat ze al die bus hadden klaargezet met kampioenen in 2015-16. Ja, tuurlijk was het nooit fout gegaan. Nee,
het is gewoon van tevoren afgesproken. Er zit waarschijnlijk heel protocol aan vast van minuut 90 gaan we de boog omhoog brengen. Maar het zag er een beetje ludiek uit. Ik dacht, nou, ze dachten nu pas van, maar nu is het moment wel daar om hem om naar boven te halen.
Nou ja, je weet het nooit met Michael de Leeuwe.
Dat wel, ja.
En trouwens nog één ding. Ik vind Ten Hag echt een prachtvent. Zeg maar ik ben één heel blij dat hij verlengd heeft, maar ook gewoon. Ik vind het mooi hoe hij zeg maar een beetje à la Van Gaal. En hij polde ook letterlijk een verhaaltje vandaag. Hoe hij zeg maar tegen de pers, tegen de media als soort van af en toe een beetje knorrig is, af en toe een beetje autistisch is. En zeg maar de media die zoekt hem ook op die manier op. Maar dat hij zeg maar als er iets gevierd moet worden, en dat zei hij zelf ook, hè, van als het gevierd moet worden, dan sta ik vooraan. Ik vind dat zo heerlijk dat hij lekker gaat dansen met die spelers. Dat hij dan weer op dat bordes stond. En dat hij volgens mij zei van, wij zijn de beste van Amsterdam, van Nederland. En dat hij dan weer van, we hebben de schaal, we hebben de beker, we hebben alles. Weet je, het is gewoon zo'n heerlijk verdwaalde provinciaal die helemaal zijn draai in Amsterdam heeft gevonden. En ik ben blij dat die omslag ook zo heeft plaatsgevonden. Dat op het moment dat bekend werd dat hij verlengde ook inderdaad, dat iedereen er gewoon blij mee was. En als je ziet waar hij vandaan is gekomen.
Snap ik ook wel. Ja, en waarom de rest van Nederland er misschien ook minder blij mee is. Dan denk ik allemaal van, ja, verdomme.
Die hegemonie.
Ja, tuurlijk. Ik denk dat ik daar ook zelf wel een beetje spreek. Niet per se heel erg gevonden als hij naar Tottenham was gegaan of zo, nee, bijvoorbeeld. Ja, omdat hij natuurlijk wel een hele belangrijke rol daarin speelt. Ja, met het gedoe met de media, dat vind ik toch weer tekenend. En misschien hebben we daar meteen een bruggetje kunnen maken naar Feyenoord van eerder vandaag.
Even over Dikkie praten.
Over Dikkie inderdaad. Wat daarin wordt gezegd, hè, onze grote patron Nieuw Peetsen tweet het ook net van, wat is Dik toch leuk met de media? Hè? Dat de advocaat wel altijd wordt aangehaald van, hij is zo leuk met de media. Ja, en wat is die altijd, hè? Altijd lekker een beetje steekjes uitdelen. En terwijl... Ja, een van de 10 keer staat ook gewoon een hele Norse man een beetje maar onzin te verkopen. Terwijl ja, alleen omdat hij net wat losser overkomt of zo, is hij leuk met de media. En omdat Ten Hag wat, ja, gewoon wat je net zegt, een beetje wat provinciaal, wat ingetogener is. Tenminste, in ieder geval in die interviews dan, zeg maar, niet met feestvieren, dat kan hij uiteraard heel goed. Wat introverter is, dan is hij niet goed met de media of zo. Het is ook wel heel erg arbitrair inderdaad van wat wel of niet goed is. Maar Feyenoord... Ja.
En Dik ook Old Boys Network, hè? Vergeet dat niet. Bij mannen als Derksen en...
Kijk, dat vind ik... Ik vind Hans Kraaij... Ja, het is bij het ene moment leuk, het andere moment niet. Maar met Dik advocaat vind ik het zo vermoeiend altijd. Ja. Het is wat... Hey Dik, hoe voel je je nou? Ja, en wat ervaar je dan? En ja, hoe voel je dan? Word je niet gek dan? Het is altijd zo...
Ja, zo grappig.
Niet, ja, totaal niet kritisch aanpakken. Nee. Gewoon van, ik wil de heer advocaat even een leuk interview bezorgen.
Scheid lollig.
Dat is heel erg gênant. Maar goed, gênant was ook zeker... de prestatie van Feyenoord tegen ADO. En dan moeten we het toch even aanhalen. Hè? Want 2 weken terug, toen hadden we het hier erover. was ik heel pessimistisch over de kans voor Feyenoord aan de vierde plek. En toen zei ik zelfs nog dat heel misschien ook, ik weet niet meer hoe ik precies verwoordde, maar heel misschien ADO uit zelfs ook nog wel eens
puntverlies.
In ieder geval een bananenschil zou kunnen zijn. Toen werd ik keihard uitgelachen hier. Snap ik ook op zich wel achteraf.
Ja.
Maar ja, het gebeurt dan toch. En dat is de Feyenoord-ervaring, Armin. Dat is, dat probeerde ik je toen ook al een beetje uit te leggen. Dat is Feyenoord. Dit is hoe het gaat.
Ja, maar ik vond je inderdaad op dat, ik sta nog steeds ook achter mijn woorden, dat ik je op dat moment echt een enorme raspessimist vond. Maar ik moet je ook heel erg zeggen dat ik op dat moment ook zei van, joh, Feyenoord gaat in de eigen Kuip winnen van Vitesse. En dan,
oh, nee, zeker.
En dan zullen ze vanaf dat moment, weet je, van, hè, misschien Heracles uit als ze daar nog een banaanschrift vinden. Maar, oh mijn god, wat was dit schrijnend. En ik heb ook even met Broes lopen appen. En ik wilde ook van jou
weten. Die was nog bereikbaar, ja.
Die wilde het gewoon wel over praten. Dat vind ik wel mooi. Die kan op dat moment ook gewoon best wel gewoon relativeren. En gewoon objectief gewoon zeggen wat hij ziet. Nou ja, objectief.
Dat is weer het andere uit de steen, ja.
Maar ik vroeg hem ook inderdaad van, ja, is dit het is dit zeg maar gewoon het slechtste Feyenoord en de slechtste prestatie sinds seizoen 2010-2011? Ja. Het fameuze 10-0 seizoen. En hij zei van, ja, en ik denk dat persoonlijk ook, want
zeker.
Maar Europees heb je totaal niet meegedaan. In de beker ben je op een schandalige wijze uitgegaan. En in de Eredivisie, je hebt heel lang aan die reeks van ongeslagen wedstrijden vast kunnen houden. En op een gegeven moment, toen dat eruit was, toen was soort van die mantel.
Toen was het seizoen eigenlijk voorbij.
Ja, maar dat was het inderdaad. Zeg maar, van, en met die januari maand waren ze helemaal niet slecht in die toppers. Hè, zeg maar, in de arena ging dat nipt verloren. En we zeiden allemaal wel van, oké, dit Feyenoord komt misschien tekort voor de titel. Nou ja, komt ruim tekort voor de titel. Maar dit is toch schrijnend.
Ja, nee, wat even voor de mensen. Kijk, ik denk dat iedereen die naar onze podcast luistert, hè, die heeft het ongetwijfeld wel meegekregen. Maar ik vond het wel mooi dat op de radio dat ze nog zeiden, ADO Feyenoord 3-2. Dat zeiden, ja, en u hoort het goed, het is geen fout. ADO heeft met 3-2 Feyenoord gewonnen, want hè, allereerst ADO natuurlijk, het hele jaar maken we ze wel af. De kansloze hekkensluiter, ook dit gaat verder denk ik niks aan hun situatie veranderen in hoe ze in dat ze gaan overleven of iets dergelijks. Ze gaan nog steeds niet redden en ze komen 0-1 achter. Een goal van Bozjenik, natuurlijk zijn derde basisplaats van het jaar. Toevallig alweer de tweede tegen ADO, maar gewoon een goede goal. Ja. En toen appte ik nog iemand, ik zeg van, hè, ik was inderdaad bang voor zo'n frustrerende middag. Fijn dat je er gewoon meteen klaar mee bent. Bozjenik scoort en bij ADO staat Jonas Arweiler in de spits.
Kan nog gekloot.
Dat gaat wel goed komen. Ja, en nog, maar even die bal van ver door het midden.
Wat
ja, sowieso, het ging allemaal op z'n 11:30, zeg maar. Het ging allemaal alsof
versnelling
het oefenpotje
van
was. Alsof het eerste oefenpotje van de voorbereiding was. Maar ja, inderdaad. En kijk, die bal van ver, ging het dan gruwelijk fout uiteindelijk. Want daaruit scoort Arweiler dan vervolgens. Maar ook, het is de hele tijd waren het fouten. Gewoon niet oplettend genoeg. Niet
scherp
genoeg. En ook gewoon na een tijdje. Dat uiteindelijk toen ADO die 2-1 maakte, dat ADO gewoon domineerde eigenlijk af en toe. Zij dicteerde, misschien niet domineerde, maar ze dicteerde het spel. Zij tikte rond.
Zeker.
En zelfs toen Feyenoord achter stond, ze kwamen er af en toe gewoon niet tussen. Dat ik zag één keer zelfs Boy Kemper bij de 16 combineren met El Kayati. Dat ik dacht, ja, is dit?
Ja, maar wat jij nu zegt, is het ook, zeg maar, gewoon, je zou verwachten als Feyenoord daar 100 keer speelt, dat ze gewoon 99 keer in ieder geval in staat zijn om het spel te maken. Maar dat spel van Feyenoord was traag. Er zat totaal geen bezieling in. Er zat totaal geen idee in van, hey, Vitesse heeft de dag ervoor nipt gewonnen, maar hey, die kunnen ook ergens nog wel een puntje laten liggen van, als wij moeten gewoon puur gas geven. Verdi speelde op zijn 11:30ste inderdaad.
Die was echt slecht.
Die was zo slecht. En ik vind Leroy Ver echt een hele vette speler. Maar
ik vond Kuxu nog van het middenveld de beste, zeg maar, in de eerste
meest helft. Meest creatief in ieder geval.
Die minst door het ijs zakte.
Ja.
Die mocht ook meteen weg. Ik weet niet wat daar aan achteraan. Want dat was natuurlijk ook een ding, halverwege. Toen stonden ze, moet ik het even goed zeggen, ja, toen stonden ze al 2-8 natuurlijk.
Ja.
Ik bedoel, het ging natuurlijk bij mij als een waas voor mijn ogen voorbij deze wedstrijd.
Nou, misschien jij
toen had hij natuurlijk Teixeira al ingebracht. Nou, toen bracht hij het Haps Diemers. Daar was hij weer, ons favoriete Feyenoord. Ja. En Jurgensen, die uiteindelijk dan nog wel de aansluitingstreffer maakte. Nadat El Kayati de 3-1 had gemaakt. Nou, die kon ook, ik had het heel opgeschreven, die kon kappen, hoek uitzoeken, nog even een kruiswoordpuzzel invullen en toen de 3-1 binnenschieten. Dat was ook, hij had überhaupt nog niet gescoord sinds de terugkeer nu. Maar ja, dit waren wat dat betreft cadeautjes natuurlijk. Die strafschop, maar ook deze bal vervolgens. Ja, en gewoon geen moment. Ook dat slotoffensief, dat kwam nooit echt van de grond. Ja, dat kopballetje van Prato. Nou goed, die dan toch nog misschien bijna een soort van een keer van waarde kon zijn. Ja.
Maar dat was het ook. Als je Prato zeg maar al ziet invallen, eigenlijk, dan heb je al een idee van, ja, hier zit zo weinig in. En ik moet je wel heel erg zeggen, aan ADO-kant vond ik met name van Ewijk echt een hele goede wedstrijd spelen. Die had de meeste tackles, die had er 5. Die zat er constant kort op.
Strafschop natuurlijk voor.
Nou, even, hè. We zaten ook te appen tijdens de wedstrijd van... het is zeker niet de fout van Senesi dat die strafschop wordt weggegeven. Maar hij pakte het wel heel dom op. Want ik heb wel het idee van... Het is de rechtsback.
Ja, maar ik denk dat je... Ik weet niet hoor. Kijk, wij hebben allebei...
voorverstand van nul.
Inderdaad, nul voorverstand gestaan. Maar ik weet niet of je daar echt... Of je daarover nadenkt. Dat je dan denkt van... Oh ja, dit is de rechtsback. Laat maar schieten. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk dat het gewoon... hij wil het nog oplossen. Omdat hij dat moet. En ja... Dus het lijkt halfwege al te beseffen. Die gaat niet meer lukken. Maar hij duwt hem dan alsnog soort van naar de grond toe. Maar ja, inderdaad van Ewek goed. Nee, elke had hij dan eindelijk die wat liet zien. Want dat moet wel gezegd worden.
Het speelde goed, hè?
Toen ADO voorkwam, en daar werd ook achteraf aangehaald. Ja, je zag voor het eerst een beetje een soort van ADO waar... Ja, toch nog iets in zat of zo. Er was ineens toch iets van leven. Dat je denkt... En dat had denk ik ook wel te maken met apathische vertoning van Feyenoord natuurlijk. Ja. Zonder Berghuis. Maar ja, ze leken ineens een soort van over zelfvertrouwen te beschikken. En nog steeds wat ik zeg. Het gaat nog steeds niet goed komen. Maar ja, het is ook wel een beetje, denk ik, het verhaal dat ADO ook wel uiteindelijk het goed oplossen, zeg maar. Maar neem niet weg dat dit voor Feyenoord nog steeds een wanvertoning is. En inderdaad, wat jij net aanhaalt, dat Feyenoord van 2010, 2011. Nou, het zou ook voor het eerst, en waarschijnlijk gaan ze er nu ook naartoe, de eerste keer sinds dat jaar zijn dat ze niet in de top 4 eindigen. Want ja, dit tempo ga ik er vanuit nu nog meer, dat ze 5e gaan eindigen. Dus dat zou dan de slechtste prestatie zijn sinds dat jaar. Toen werden ze wel 10e, dus dat was natuurlijk nog een stukje slechter, maar... Ja. Ja, het toont aan dat natuurlijk dat toch wel de afgelopen 10 jaar, ondanks alle kom en ik wel, Feyenoord wel altijd in die top 4 eindigde. Altijd wel daarmee Europees voetbal gewoon behaalde.
Ja, of een bekertje winnen hier en daar.
Precies, of een bekertje dan won en daarmee dan de Europa League inging. Maar dit is inderdaad, en vooral met Berghuis. Kijk, de voorgaande keren ging het op zich al wel oké. Okay, behalve tegen Vitesse eerder dit jaar. Maar ik zag ook een statistiek dat ze op zich ook best vaak zonder Berghuis hebben gewonnen. Alleen ja, in dit huidige Feyenoord kan je hem gewoon niet missen. Want er is niemand die dan, en dat vind ik ook wel als vervelende aan... Of teleurstellen, vooral bijvoorbeeld iemand als Ver, dat er gewoon niemand anders aan opstaat. En Ver zou je het dan misschien van moeten verwachten. Of Toornstra. Ja, Ver die zag het ook gewoon door het ijs.
Ja.
Kijk, en natuurlijk, het is niet dezelfde positie, niet dezelfde soort spelers. Maar wel dat je verwacht dat zij een soort van de leiding nemen of zo. Maar...
Ja, ik snap je punt, maar het ding wat ik met Ver... Bij Ver loop ik al bijna 2 seizoenen te hopen van... Hey, laat het nou een keer zien. Laat het nou een keer zien dat je die oude Ver bent. En dat... In het begin kon dat niet, want toen was hij volgens mij net van Swans gekomen. Ja, was hij niet fit, liep hij te sukkelen. Fit, maar nu heb je wel zoiets denkt van, hè, je bent nu bijna 1,5 à 2 seizoen verder. Jij moet met al je ervaring, hè, je hebt een WK meegemaakt, je hebt zoveel wedstrijden in Engeland gespeeld. Weet je, hoe kan hij er niet staan? Maar goed, daar kun je dus niet van uitgaan. Dan ga je kijken naar je voorhoede, naar je beste aanvallers. Nou, dat is op dat moment misschien wel Sinisterra. Dan zou je zeggen van... Lindsay viel
natuurlijk uit vroeg. Dat is natuurlijk ook niet echt... Nee, zeker. Uitviel. Ja, dat is misschien ook een beetje pijnlijk om te constateren. Maar met alle respect voor Lindsay, het is niet al niet wenselijk dat ze vrij afhankelijk ook van hem onder andere zijn. Ja, dat hij uitvalt is dan ook niet echt... Dat helpt dan ook niet echt.
Nee, en het is wat jij zegt gewoon... Het is veel te weinig. En als je ook nog, zeg maar... een Geertruida gaat hebben die te veel, zeg maar, naar het middenveld toe wil en te weinig, zeg maar, op die backpositie staat. Wat je zegt, bij die kans van El Kayati, die trouwens wel echt een geweldige wedstrijd speelde, 5 voorzetten, die kon de hele tijd, wat jij zei inderdaad, het tempo dirigeren, die stond frank en vrij. En ik vond het meest schrijnend nog wel dat moment dat de 3-2 achterstand voor Feyenoord was, dat je een moment had van Toornstra die bal mocht pompen, dat al die Feyenoorders daar klaar stonden in die 16 en dat Kjatic die bal van hem ontfutselde. En dat kwam omdat Toornstra die bal had, toen kapte die hem en toen dacht van, hè, ga ik hem nou zo voorgeven? En hij nam zoveel tijd en dacht van ja, Jens Toornstra, jij bent wel, je speelt nu 6-7 jaar voor Feyenoord, bijna 5-6 jaar, weet je... Je verwacht gewoon van een x-aantal spelers, en daar is Toornstra één van, dat ze gewoon niet meer die ondergrens halen. En zolang je dat wel haalt, dan ben je gewoon geen topclub. En ik geef Arne Slot echt heel veel seizoen voor komend seizoen. Wel heel succes.
Dat zal er meer, ja. Ja, het is, maar goed, om dan misschien nog het verhaal af te sluiten. Met Dickie inderdaad. Die hebben dan nu weer een beetje ontzien eigenlijk, hoe het verhaal ermee begon. Je had natuurlijk Broes, die had al die tweets erover verzameld. Maar inderdaad, ja, het is wel... terecht al die kritiek, want inderdaad, ja, is die zo leuk met de media? Nou, ik weet het niet, nu ook inderdaad weer. En daar duwde Broes voor op, zo'n lulverhaal van... ik ga het morgen aan de spelers vragen of ze nog met me samen willen werken. Het kwam eigenlijk op neer dat het allemaal aan de spelers lag en niet aan hem. Terwijl, ja, er is inderdaad gewoon totaal geen lijn in te ontdekken. Niet. En dat is natuurlijk niet de eerste keer dit jaar. Het was ook toen met dat Eshek in Heerenveen met de beker... dat er ook gewoon totaal onvoorbereid elftal leek te staan. Ja. Wat gewoon, daarin dus meteen werd uitgeschakeld in de beker. Wat je de meteen weer een kans op een prijs kostte. Ja. In Europa waar het gewoon, dat ook niet echt altijd even... Nou ja, moet ik zeggen, tegen Zadok speelde ze wel oké. Maar ook, ja, dat je gewoon tekort leek te komen tegen ploegen. Ja, met alle respect, Wolfsberger, daar hoeft hij echt niet onder te eindigen.
Die Michael Lindel maakt gewoon een hat-trick in de Kuip.
Er zit gewoon totaal geen vooruitgang in. Nee. Sterker nog, het stagneert gewoon. Ja, dat kan je hem waarrekenen, denk ik.
Ja, zeker. En wat je over die uitspraak inderdaad zegt. Hij zegt, de spelers mogen morgen over mij beslissen. Misschien moet ik spelers die met contracten bezig zijn niet meer opstellen. Spelers die topsalarissen verdienen, laat het niet zien. Als zij niet op kunnen brengen wat ze op moeten brengen, dan hebben we een groot probleem. Hij loopt constant zijn vingertje te wijzen naar de spelers. En wij... we vonden het misschien aan het begin van het seizoen nog wel grappig. Dat we dachten van, kijk, Dick, lekker extra zijn. En lekker zijn mening geven over hier en daar. Maar je gaat je nu gewoon langzaam aan ergeren. Want hij heeft, hoe ik het een beetje zie, heel erg die modus al ingenomen van, ik ben er klaar mee. Dus ik kan zeg maar gewoon onafhankelijk zeggen wat ik zie en wat ik wil. En daarin gewoon heel weinig ruimte laten voor enige vorm van zelfkritiek. En ja... Je gaat normaal gesproken nu ook vijfde eindigen. Ik denk dat die vierde plek gaat nog een hele moeilijke taak worden. Nee, zeg maar, of je nou die klassieker volgende week wint of niet wint. Het verschil
is nu 5 punten met met Vitesse.
Ja, dat ga je niet goed maken.
Dus dan heb je nog, ze krijgen allebei nog Ajax, dus dat streef je tegen elkaar weg.
Feyenoord mist Berghuis en Torstra tegen Ajax. Maar even serieusjes. Laten we er gewoon nu voor het gemak van uitgaan. Dat is geen leuke realiteit dat Feyenoord play-offs moet spelen. Ga je die play-offs met of zonder Dickie spelen?
Krijg je een beetje hetzelfde scenario. Ik weet even het jaartal niet, hè? Maar er was ook een jaar waarin...
Rutte?
Was het, na de Rutte...
14-15.
Je hebt het vaak beter inderdaad. Die dingen ook wel erg als met Feyenoord. Toen werd Van Marwijk, was Beenhakker weer aangesteld?
Nee, seizoen 14-15. Ja? Toen was Rutte net op de laatste speel het gepek weggegaan toen ze 3-0 verloren. En toen moest Gio het ad interim overnemen. Nee, trouwens Jean-Paul van Gastel. Dacht ik.
Jij
gaat veel verder terug.
Ja, Beenhakker was 2007 inderdaad. Ja, want ik zeg dat het voor de geest staat, die was toen ook nog een keer. Maar dat was 2007. Dat ging toen ook niet veel beter inderdaad. Toen
was het echt een nak in de playoffs toevallig of niet? Dat zou zo
kijken. Premium artikel. Jammer weer dit. Nee, ik kan niet voor de voormalen. Maar dat was, dat is dus al 2 keer eerder gebeurd dus eigenlijk. Dus toen al. En toen later inderdaad ook onder Rutte. Ja, het is... Ik weet niet wat... Daar gaan we straks misschien even kort over hebben. Nee, want ik zie Utrecht als de favoriet voor die play-offs. Dus nee, ik weet niet dat Feyenoord dat en vooral niet op deze manier eruit gaat slepen. Omdat ik Utrecht gewoon momenteel veel beter vind.
Maar, Dick ontslaan dus? Of Dick moet weg? Want wat...
Ik ben er net zo van omdat ik niet weet wat je daarmee opschiet. Ik weet niet of het... Ja, kijk, zijn contract loopt dan nog een paar weken door. Nee, goed, Dickie zit er niet voor niets. Dus het kost je nog steeds geld.
Nou, maar zou Dick nog voor die paar weken moeilijk gaan lopen doen?
Ja, Dick doet alles voor het geld, hè?
Ja, ik geloof daar niet heel
veel. Ja, dat vind ik dus wel weer dubbel. Ik weet niet hoe ver... Je hebt het nu al zo ver laten komen. Ja, ik weet niet wat je ermee opschroet om dan Koen Stam voor de play-offs bijvoorbeeld voor de groep te zetten, ja.
Nieuw elan, nieuwe impulsen. Nee, maar kijk, dat snap ik wel. Maar ik heb het idee dat de kans dat je met Dickie de play-offs gaat winnen en dus Conference League gaat halen, veel kleiner is dan als je met iemand anders doet. Ik heb het idee, wat ik ook net zei met die uitspraken, dat Dick die gasten ook gewoon niet meer prikkelt, ook niet meer kan prikkelen. Ja, als jouw trainer ongemotiveerd is, en even eerlijk, hè, zeg maar, als jij tegen spelers zegt van gasten die met de transfer bezig zijn, gasten die zoveel geld verdienen, dat komt in een spelersgroep aan. Hè? Dat vind je niet leuk om te horen. Nou
ja,
echt niet, dat
misschien
denken
ze ook al, laat jou gek, maar ja, kan natuurlijk ook. Ik weet niet hoe dat echt precies... binnen die groep bleef, maar...
Best wel toxic, toch? Ergens ook.
Ik weet niet. Nou, maar goed, we worden waarschijnlijk morgen. Dan mag de spelersgroep het zeggen of Dick mag blijven of niet.
Als jij die leeftijd en die status hebt bereikt, dan moet je toch gewoon kunnen zeggen van, ik heb het idee dat ik Feyenoord niet meer naar het niveau ga brengen waar ze thuis horen. En je wilt toch Slot een Feyenoord geven wat in ieder geval Europees speelt, die nog in ieder geval iets heeft om aan voor te bouwen.
Ik denk niet dat het hem ook heel veel boeit. Tenminste, in die zin, hij wil natuurlijk op zijn best mogelijk afsluiten, maar ik denk niet dat hij denkt van, ik wil het voor Slot goed achterlaten. Dat...
Nee, maar hij zal toch ook wel ergens, zeg maar, in die anderhalf seizoen tijd een Feyenoord hart ontwikkeld hebben. Want toen hij kwam, toen ging alles hem voor de wind, toen had hij de halve finale van de beker gewonnen, toen waren het niet voor corona geweest, dan had hij misschien kunnen doorstoten naar een eventuele landstitel. Ik weet niet, maar dat hele positieve gevoel om Dick is nu totaal weg. Ja. Totaal.
Nou, we gaan dat meemaken wat er gebeurt. Hè? Wat ik zei, waarschijnlijk morgen dan. als het aan Dick en de spelersgroep ligt, valt er dan een beslissing. Maar ik betwijfel het. Nou ja, goed. Het was misschien maar goed voor PSV dat wat dat betreft Feyenoord de grootste wanprestatie leverde. Want ja, PSV, dat is misschien een beetje overschaduwd nu in alles. Dat deed ook niet al te best. Tegen Heerenveen toch een beetje de angst kregen. Met name natuurlijk in die uitwedstrijden. Eerder dit jaar ging het al bijna fout. Ja. We werden net 2-2 door niemand anders dan Joel Pirou die ze toen daar redde. Thuis winnen ze dan toch over het algemeen wel van Heerenveen. Maar ja, het wilde toch niet lukken. Het werd 2-2. Halilovic opende de score. Toen greep Schmid stevig in met Vitesse onder andere erbij gekomen. Nou, die maakt dan meteen zijn doelpuntje, dus oké.
Okay. Goeie ook.
Ja, we hebben wel eens over Jorbe Vitesse gehad in negatieve zin, maar gewoon knappe goal. Cody Gakpo die dan scoorde, maar nee, Simon de Jong binnen een tijdsbestek van 129 seconden had je opgeschreven, gebeurde dat. Waar vielen die doelpunten en PSV kwam er toen niet meer overheen. Pijnlijk puntverlies natuurlijk, want het zou natuurlijk wel dat puntje voorsprong ten opzichte van AZ, omdat ze natuurlijk van Ajax verloren vorige week AZ. En doelsaldo hebben ze nog, dus het is eigenlijk, nou ja, zou ik dan kunnen zeggen, in feite 2 punten, dat voordeel wat PSV heeft. Maar ja, we waren allemaal wel heel erg zeker erover dat ze dat gingen doen. Als je dit ziet, word je misschien al een beetje zenuwachtig als PSV-supporter.
Ja, je had ergens het idee dat bij PSV, zeg maar, dat grootste lek te boven was. Maar je zag ook, vandaag speelde volgens mij met de viergever en Boskalje in het centrum. Deze stond rechtsback. Waardoor ze met Sangaré en Rosario weer op het middenveld speelden. Je kan zeggen dat Heerenveen de veermantjes miste. Maar het was niet alleen Heerenveen. PSV miste een type zoals Joey Veerman ook. Want je zag dat er vanuit Rosario en Sangaré totaal geen voetbal uitging, waardoor het zich eigenlijk geen seconde lukte om die wedstrijd in hand te krijgen.
Echt slecht, eerste helft.
Het is echt heel schijnend. Die Sangaré, die zou voor wat je hem hebt aangetrokken, zou je verwachten dat hij dat goed zou invullen. Maar die heeft er een paar keer zo slap bij gezeten in die eerste helft ook. Maar in die tweede helft, toen zal 0-1 achter stonden, toen Van Bergen volgens mij die grote kans had, toen moest Obispo zelfs nog redden. En uiteindelijk, als jij kijkt puur naar de matchup Lasse Schöne en Sangaré, dan zou Sangaré altijd iemand als Schöne gewoon van de bal kunnen zitten en hem altijd moeten overschaduwen. Ja. Maar de grootste nachtmerrie voor een PSV-supporter kwam waar. Schöne die kon zich eigenlijk vrijwillend combineren door de 16 van PSV heen en de bal op Siem de Jong leggen voor 2-2. En
daarvoor ook al met Halilovic, ja, die helemaal opstoomde en hem echt wel knap afmaakte, maar ook niemand gewoon met geen strobreedte in de weg gelegd.
Niemand pakte hem. Ja, bizar.
Nee, want vooral in de eerste helft ook. Heerenveen had ze gewoon totaal onder controle. Hè? Ik bedoel, ze hadden inderdaad niet de veermannetjes weer. Allebei vanwege corona waren ze afwezig, Henk en Joey.
Ja.
Maar ja, met die vijfmans verdediging, met Woudenberg, Drezovic en Van Hekken dan centraal. De beste rechtsback natuurlijk van Nederland, Cheryl Floranus op rechts. Dat ook nog bij. En Rami Kaib op links. Ja, dat werkte. PSV had gewoon geen enkel. Natuurlijk, ze hebben wel een kutsensor. Maar verder daarachter, ja, niemand die dat verder kon aansturen. Of die er wat meer, die er wat meer van kon maken. In de tweede helft leek het dan dus wel goed te komen. Ze waren ook wel in de tweede helft een stuk beter. Toen kwamen ze er wel beter doorheen, makkelijker doorheen. Dat was aan het einde nog een grote kans met Van Ginkel. Maar dat komt dan toch weer niet goed. En dan is het misschien extra pijnlijk. Want tuurlijk, dat IJskampioenwet zat er al een tijdje aan te komen. Maar toch, ja, nog een bevestiging eigenlijk. Ook vooral voor PSV. En dat lijkt me heel pijnlijk. Dat ze helemaal niet zo dicht bij Ajax zaten dit jaar. Wat in januari misschien wel een beetje het gevoel was. Hè? Vooral naar die toppers tegen Ajax. Ja, dat ze dachten
die tweede voorsprong in de arena.
Inderdaad, we zitten best wel dicht bij het niveau van Ajax. Ja, Ajax overkomt dit soort dingen niet. In ieder geval niet dit seizoen.
Nee, wat ik zie ook bij Ajax heeft nog een soort van bepaalde constant en een bepaalde ondergrens. Dat zegt van oké, jongens, tot hier en niet verder. Met name in de competitie. Maar bij PSV, die zijn in het tweede seizoen zelfs zo ver weggezakt eigenlijk. En wat je deze wedstrijd ook zag.
Ja, dat vind ik wel jammer, want het is inderdaad toch zo, vooral de twee seizoen zelfs, merk ik dat daar ook best wel negatief over PSV zijn. Maar ja, het is meer omdat je denkt op basis van gewoon het begin en ook inderdaad, toen die toppen tegen Ajax er gewoon meer van verwachten. Ik had ook gewoon vooral gehoopt dat PSV tot in ieder geval de laatste week, want kijk, dat Vaart geen rol zou spelen, dat had ik eerlijkerwijs wel verwacht natuurlijk, zelfs als fan zijnde. Maar ja, dan wel gehoopt dat PSV in ieder geval nog wel zo lang maar ook spannend had kunnen houden. Alleen ja, het feit dat dat er nooit van is gekomen en dat wordt hier dan nog eens bevestigd. Ja, dat vind ik gewoon jammer.
Ja, is het ook. En met het vooruitzicht dat waarschijnlijk Dumfries, die zal weggaan, Malen. Nou, dat is misschien wel de beste spits van de Eredivisie. Dumfries is misschien wel de beste rechtsback van de Eredivisie. Ga er maar aan staan. Ik geloof er nog wel dat je deze rechtsback kan zetten. Die speelt vandaag ook rechtsback. Die heeft dan nog niet die explosiviteit die Dumfries normaal gesproken wel heeft. Maar dat snap ik ook wel, want als je zo lang centraal hebt gestaan, is het moeilijk om die switch misschien te maken. Maar dan gaat het wel een taaier worden. Maar ik zou in ieder geval zeggen van begin met een voetballer op het middenveld neerzetten. Dus in ieder geval een soort van een regie in je spel. Want het is nu zo vaak dat je gewoon het spel hebt van backs naar aanvallers. En dat het middenveld er eigenlijk een beetje staat voor tegenhouden. En dat je dan balverlies leidt. En dat dan tegenstanders van het middenveld zoveel meters kunnen maken naar voren. En misschien dat PSV niet tweede helft wel moeten winnen. Maar Heerenveen kreeg ook volgens mij met Woudenberg. En andere gasten kregen ook nog wel een paar kansen, zeg maar. Je hebt bij PSV totaal geen duidelijke lijn van een voetbalidee. En ik heb wel heel erg het idee dat het deels aan Schmid ligt, maar ook niet helemaal aan Schmid. Want hij heeft nog niet alle spelers die hij nodig heeft. Ik ben ervan overtuigd dat er bij dit PSV nog een centrale verdediger bij moet. En nog een middenvelder. En dus inderdaad een vervanger voor Malen. Maar met dit middenveld, man, met Rosario Sangaré, waar totaal geen voetbal in zit. En als je dan nog ook hun verdedigende taken niet goed uitvoeren, waar moet je dan beginnen?
Nee. Nou ja, dat wordt denk ik inderdaad wel interessant wat ze daar de aankomende zomer mee gaan doen inderdaad. Want Rosario werd ook al halfwege eraf gehaald inderdaad. Die werd wat dat betreft was een van de drie die geslachtofferd werd met Viergever en Zahavi. Ja. Die er allemaal af werden gehaald. En vooral voor Rosario werd dan eigenlijk een extra aanvaller ingebracht. Want hij bracht dan af Tessa Madueke, bracht hij binnen de lijnen met Obispo. Dus ja, ik ben benieuwd. Bedoel, het is nogmaals wat ik zeg, een bevestiging dat in ieder geval wat moet gebeuren denk ik de komende zomer. En dat ze weten denk ik waar de pijnpunten liggen om volgend jaar in ieder geval... Als je in ieder geval naar Ajax kijkt, hè, want dat is gewoon een ploeg die je in eerste instantie moet achtervolgen. Ja, wat er te doen staat en waar je aan moet werken om. Dus in ieder geval meer, hoe zeg je dat?
Constant erin te krijgen.
Ja, precies, gewoon meer constant in het spel te krijgen.
Ik zou wel proberen alles om Cody Gakpo heen te bouwen. Want die goal die hij vandaag maakt was een grote klasse. Nu er 26 gasten mee mogen naar het EK, zou het overigens een schande zijn als hij niet mee mag. Maar zomaar Cody Gakpo, die is ook dit seizoen best wel veel geblesseerd geweest. Maar dat is wel een van de weinige met malen waarvan ik gewoon elke week een basisniveau zie. En die ook niet meer onder dat basisniveau komt. Dus dat is je beste asset, denk ik. Madueke blijft nog een beetje het verhaal, weet je. Veel buitenlandse interesse voor hem. Je zou er eventueel een bedrag van om en nabij de 20 miljoen voor kunnen pakken. Ik denk dat die twee, misschien met Zahavi, maar ja, dan ga je dus niet meer dat 4-4-2 van Schmid spelen. Nee. Ik denk dat je die twee in ieder geval heel belangrijk moet maken in de toekomst. En we zijn, hè, weet je, laten we eerlijk zijn, wij zijn gewoon best wel negatief over PSV. Hè? Gewoon de gedurende hele podcast en dan horen we ook wel eens van, hè, er is heel veel negatief. Maar wij verwachten ook gewoon veel meer, weet je. Ja. Wij hebben in 2018, 2019 een lijpe titelrace gezien tot aan de laatste speeldag bijna. Tot aan de laatste speeldag. Waar je gewoon een PSV zag dat gewoon elke week weer... waren het niet mooi. Maar ja, dan wonnen ze hem weer. En je hebt zo vaak het idee dat je naar een PSV van Atiba Hutchinson, Marcelo en Ola Toivonen zit te kijken, waar geen bezieling in zit, waar een paar gasten in zitten. Die denken van ja, het zal allemaal wel. En dat, hè, dat zal geen onwil zijn. Dat zal wel onkunde zijn. Maar als ze echt nog zeg maar dat die brug moeten verkleinen. En ik ben helemaal niet bij dat hele Bayern van Nederland verhaal. Want hey, laten we even rustig doen. Ajax is pas twee keer in de afgelopen paar jaar kampioen geworden. Maar het is wel even aan of afhaken voor PSV nu.
Dat zeker, ja. Dat gezegd hebbende. PSV speelt natuurlijk dan gelijk. AZ profiteert daar natuurlijk van. Speelt natuurlijk weliswaar een dag daarvoor al. En het was een beetje dezelfde soort wedstrijd eigenlijk als PSV. Je had echt ontzettend zwakke eerste helft. Waarin ze ook achterkomen. Koortje van Thijs Oosting. Natuurlijk gehuurd wordt van AZ. Dus dat was dan nog ironisch te noemen. Goedmondson maakt het aan gelijk. En dan toch in de tweede helft trekken ze het eindelijk recht met Boadu en met Stengs. Waartussen er dan ook nog een rode kaart had voor So. Waardoor eigenlijk RKC na die 1-2, toen viel die rode kaart.
Niks meer te zeggen had.
Niks meer te zeggen had. Maar ja, ook hier een AZ dat vooral die eerste helft het een beetje wel leek te geloven. Al dacht van nou, PSV is er vandoor. Die gaan we erbij kunnen halen. Dat net op tijd dan wist te repareren. Koopmeiners was er natuurlijk niet bij. Dat scheelde wel. En misschien in die eerste helft kan je zeggen, hebben ze misschien vooral geluk dat RKC gewoon aanvallend, en dat is natuurlijk al het hele jaar zo, niet dodelijk genoeg is.
Nee, al moet ik zeggen, ik vond de variant waar ze deze keer mee speelden, vond ik wel best interessant. Volgens mij speelden ze met Silasso in de spits en dan Oosting vanaf links. Daar kwam ook die goal vandaan, want iedereen was bezig met...
Ook weer erbij. Huh? En Van de Venne natuurlijk ook weer erbij. Inderdaad,
Wij lopen ook al het hele jaar te zeggen dat Van de Venne een harde werker is. En weet ik veel, dat een soort van een berenbonk op het middenveld is die 50 longen heeft. Maar dat subtiele balletje wat hij op die Oosting geeft.
Ja, dat was goed.
Och,
dat was goed.
Dat was zo mooi. En als je naar AZ kijkt, wat ik me best wel aan erger, en dat ging bij Boadu in de tweede helft dan wat beter dan in de eerste helft. Maar dat had ik ook in die wedstrijd tegen Ajax. Boadu heeft vaak dit seizoen dat hij de bal wil ontvangen. Zodat hij zeg maar niet meer die acties diep maakt. En dan denk ik van, joh, dat is jouw grootste gevaar. Dat jij een beetje op het randje van buitenspel gaat staan. Staat ook vaak buitenspel inderdaad. Maar niet dat je dan als een soort van dat postbode voetbal gaat spelen. En dat was het ding een beetje bij AZ. De hele bezieling of het idee ook van, hè, dat er inderdaad nog een tweede plek te pakken viel, was er een beetje uit. En dan met name zijn inderdaad de jongens als Boadu en Stengs, die toch al het hele seizoen een klein beetje tegenvallen.
Nou ja, vooral misschien begin van het seizoen. Hè. Ik moet zeggen, toen eenmaal vanaf januari ook met die wedstrijd tegen Feyenoord en zo, met name Boadu toe. Maar toen hebben ze de meiden wel opgepikt. Zijn ze wel veel bedreigender en ook efficiënter geworden.
Maar had jij niet een hoger niveau van ze verwacht?
Over het hele jaar denk ik wel, ja. Als je het over het hele jaar bekijkt wel. En dat heeft dan denk ik vooral te maken met die eerste 2,5 maand, zeg maar. Waarin het gewoon denk ik van onder andere hun twee heel erg tegenviel. Maar waar je toen dan misschien weer Carlsen had, die toen in ieder geval zeker weer meer produceerde. Nu misschien weer even iets minder produceert dan. Maar ja, daar heb je dan weer Goedmondson voor, die nu weer wat wat meer tot leven lijkt te komen. Dus dat hebben ze dan wel. We hebben wel andere spelers gehad om op te kunnen bouwen. En nu is Koopmeijer er niet bij. Nou ja, dan Villebo doen, Stenk zit weer in. Dus nou ja, op die manier komen zij dan uiteindelijk mee weg. En kan RKC er dan geen gebruik van maken. Nee, die rode kaart van Zo was natuurlijk nog wel een discussiepunt.
Ja.
Ik heb er nog een keer gekeken vanmiddag. Ik ben nog steeds niet over uit of het nou echt... Ja, mijn eerste idee was dus dat het gewoon terecht rood was. Meer in de zin van, ja, hij...
Het is gewoon een domme actie.
Hij moet niet zo dicht bij iemands hoofd schoppen. En Letchert moet zich natuurlijk niet aanstellen. Want hij doet alsof zijn baard eraf wordt geschoren. Maar uiteindelijk scheert hij net langs zijn hoofd. Eigenlijk raakt hij hem niet eens. Maar ja, je kan hem heel vies raken daar op de grond. Dus ja, ik vond het alleen wel een beetje zielig. Dan had Letchert, die wordt geraakt en die gaat dan nog voor hem staan en zeggen... Lekker voor je. Waar hij toen ook nog wel terecht geel voor kreeg van Higler. Maar dat vond ik dan ook een beetje sneu. Ik dacht van ja, eerst ga je een beetje overdreven zitten janken op de grond. En dan ga je daarna nog een beetje erin wrijven van lekker voor je.
Nee, het was ook een beetje triest. Maar denk waar wij de discussie over hadden. Want ik zei van... Is dit duidelijk rood? En jij zegt van ja, dit is gewoon een duidelijke rode kaart. Want hij probeert hem te trappen. En dat was ook wel zo. Maar de intentie die Zo had, was gewoon onsportief. Om gewoon even die bal
Ja, hij wilde uit die scrimmage wegkomen. Want ze zaten een beetje in elkaar.
Ja, maar ik denk dat je ook al zit je op dat moment. Je hebt donders goed wel door dat je voet bij iemands gezicht hebt. Alleen, wat dus de regel is bij dit soort momenten. Dan wordt er dus niet naar de intentie gekeken. Want als je puur naar de intentie zou kijken, zou je zeggen van hé, dit is gewoon gemeen spel. Dit is gewoon totaal nergens van. Dat geeft je rode kaart. Maar er wordt nu dus naar de hardheid van de overtreding gekeken. En als je bijvoorbeeld eerder dit seizoen gaat kijken, daar bijvoorbeeld bij Ajax Vitesse, dat Alvarez op dezelfde manier een rode kaart kreeg, die later werd geseponeerd. Die was in mijn optiek ongelukkig en het leek gemeen, maar het was niet zo bedoeld. En bij deze had ik het idee juist van, dit was wel gemeen bedoeld, maar... Hij raakte hem dan niet zo hard. En volgens de wet van de KVB is het alleen een rode kaart.
Ja. Nee. Wat zei? Of niet eens geloof ik wat ik net zei. Ik geloof dat hij er echt net bovenheen scheerde. Want ik bedoel, je zag niks aan Letchert's gezicht of zo. Ook.
Nee, maar de intentie was wel om te vervelen. Nee. En als je dan kijkt naar de wetten van de KVB, dan is de rode kaart als er zeg maar sprake is van hard spel. Dus dat is ook geen hard spel, dus dat is ook geen rode kaart. En dat is toch ook wel een beetje waar wij het hele seizoen een beetje naar kijken. Ja. Van hè, als altijd een beetje willekeur en altijd een beetje specifieke situaties en... Ook zeg maar in de KNVB en de manier van kaarten geven, is er niet echt een hele duidelijke lijn te trekken.
Nee, dat zeker zo. Maar uiteindelijk begreep ik wel dat hij hem kreeg. En ja, voor RKC dus zonde, want die hadden denk ik echt wel kans kunnen maken. Maar wat ik zei, ja, toch een gebrek aan afmakers denk ik. Want Stokkers, die is nog steeds de clubtopscorer met 5. Ja, dat zegt denk ik al genoeg, want die heeft, ik zal het op te zoeken, al 4 maanden 17 wedstrijden niet gescoord. Die is ook geen basisspeler meer inmiddels. En ja, daarna kom je bij Van de Vende met 4 en dan Oosting en Touba met 3. Waarbij het dan wel tekenend is dat Touba als centrale verdediger dus in dat rijtje staat. Ik vrees dat het RKC misschien nog wel eens op kan gaan breken. Het is denk ik vooral afhankelijk van hoe hard Emmen er nog aan gaat komen. Mm-hmm. Maar ja, volgende week, dan is het smullen natuurlijk. VVV-RKC, dat is de dood of de gladiolen voor allebei.
Ja wordt smullen,
iets meer
je?
Voor VVV, maar voor RKC, als ze die pakken, dan zijn ze er denk ik, toch?
Ja, maar... Ja, ik denk dat ze hem gaan pakken, hoor.
Laat maar meteen doorgaan, want misschien wel meteen goed om te benoemen. Ik had wel als bord op schoot scout speler van de week Kostas Lamproe, maar door de wanprestatie van ons alle Feyenoord vanmiddag schoten de tranen in de ogen en had ik even geen tijd om dit uit te werken. Dus Kostas Lamproe komen we volgende week op terug. Moet het natuurlijk ook wel uitgebreid doen, hè, als natuurlijk een van de Griekse vertegenwoordigers.
Jij zat helemaal niet met tranen in je ogen. Jij hebt mij nog een filmpje gestuurd dat je zat te giechelen voor de bank.
Van het lachen, ja, dat moet wel gezegd worden, hoor. Lachen gewoon meer als een boer met kiespijn, maar wel echt met... weet je, dat is Feyenoord. Dan moet je gewoon ook alleen maar om kunnen lachen, dan vind ik. Het moet ook wel, hoor, anders dan trek je het niet als Feyenoord supporter.
Nee,
dat,
zeker niet.
Is zeker zo. Maar ik vraag me af hoe dat voor VVV supporters is. Want ik ging uit naar Heracles. Het verhaal was vooraf de hele tijd over Giacomakis. Nou, dat is natuurlijk terecht, hè, het fenomeen. Bomber van Heraklion. Nog steeds topscorer van de Eredivisie. Ondanks dat hij inmiddels al een tijdje niet meer zo hard erop los scoort. Maar, ja, hij had ook pijntjes. Het was de vraag, we moeten wel of niet met hem beginnen. Nou, ze beginnen dan toch met hem. En ja, achteraf kan je dan wel afvragen of het überhaupt nut had. Want hij kwam op geen enkel moment echt erin. Geloof ik een afstandsschot hier en daar na, waar hij dan toch probeert. En ja, deze wedstrijd van VVV. Het wordt 4-0 voor Heracles. 3 keer Bakies en 1 keer Vloed. Met weer een prachtige vrije trap. Hij staat nu op 16 doelpunten. Hij kan Dalmau of Armenteros misschien nog inhalen. Die maakte er ooit allebei 19 voor Heracles. Maar dat hij dat als aanvallende middenveld doet, is misschien nog wel des te knapper. Want dat waren natuurlijk allebei centrumspitsen. Dus ja, dat is fenomenaal. Ja, Bakis die doet het alleen maar tegen de degradanten. Of tenminste, ja, ploegen die in acute degradatienood verkeren. 9 treffers nu al gemaakt, hè. Te gewoon te kijken. Evenveel als Strand Larsen, als Polter. 1 goaltje achter Zahavi.
Ja, een hat-trick tegen een heel slecht VV en een hat-trick tegen Emmen die
ja,
in de slechtste
vorm. Maar,
ja, hij doet het wel. Nee, dan moet je hem nageven. Maar
ik zou zeggen, als Emmen bijvoorbeeld erin blijft, dan weet ik wel wie ik zou huren. Want je weet in ieder geval tegen de directe concurrentie staat hij er.
Ja, oprecht. Ik zat die wedstrijd te kijken en VV die deed gewoon zijn best om misschien al een paar keer te doen lijken op Burak Yilmaz is beste tijd bij Galatasaray. Maar als je ook kijkt naar Bakis, 5 schoten, 4 op goal. Hij was belangrijk. Wat ik wel heb, is als je kijkt naar hoe die goals tot stand komen.
Ja, wordt een beetje slecht verdedigd, hè?
Heel klein beetje slecht. Nee, ja, maar just bij die 1-0, hè, zeg maar, Prupper die mag een bal inspelen. Mm-hmm. Volgens mij staat die Tristan, hoe heet die jongen van
Dekker?
Tristan Dekker, die staat ernaast. Nou, die loopt ook een beetje soort van weg van de Kraser, waardoor de Kraser soort van in een 1-op-1 komt te staan met Bakis. Nou, ja, Bakis
kwam die niet zo goed uit.
Bakis maakt een hele simpele kapbeweging. Hij laat zich uitkappen 1-0. De ander is een penalty. En bij die 3-0, waarbij ik moet zeggen, ik vind die Fadilla vind ik echt een goede bek. Hè? Want die maakt een soort van de hele wedstrijd.
Ja, die stond ook gewoon. Wie stond daar inderdaad bij? Dat moment kan ik me nu voor zich halen. Die stonden er bij de zijne, een soort van te knuffelen met elkaar.
En uiteindelijk kopjes tegen elkaar, bosjes tegen elkaar.
Ja, en uiteindelijk liet die VVV-speler, ik weet niet, was het Roemer of was het? Wie was het?
Nee, Roemer was het toen al. Was het Van Krooij? Zo krooi niet. Volgens mij, nee, Roemer en Hunter waren toen allebei al uit.
Oké, okay. Nou, ik weet niet wie het was, maar die stonden er bij elkaar. En uiteindelijk kon Van Dieken gewoon, was een soort van, loop maar door.
Ja.
Die kon hem voorgeven.
Nee, maar gewoon, dat was borst tegen elkaar en die kerel van VV keek me van, nou oké, okay. Nou ja, goed, ik heb mijn best gedaan. Hè. Maar dat kon niet. Nee, maar dat kon echt niet. En dat was ook wel echt tekenend voor het seizoen van VV. Maar ik vond Van Dieken sowieso in de wedstrijd wel, hè, een paar goede acties,
ja,
hebben.
Nee,
dat was lekker druistig, ging een beetje als à la Van Ewijk overheen. Alleen dus het jammer is, omdat VV zo slecht is, kan ik wel lopen zeggen dat Bakis een goede wedstrijd speelde. Dat Vloed 10 voorzet heeft gegeven, dat hij 3 schoten, 2 op goal heeft gehad. Maar het zegt allemaal echt geen reet. En ik moet zeggen, als ik naar die opstelling puur zang van VV kijk, dan vond ik dat wel gek. Want je had dus Jakumakis als diepste spits. Mm-hmm. Je had Meshesh die erachter stond.
Maar ja, die was eigenlijk gewoon geblesseerd. Tot die werd er ook. Hij ging al in de eerste helft, ging die al erbij zitten. Ja. Nou, toen in de tweede helft werd hij na een uur uit zijn lijden verlost.
Ja, Meshesh of Jakumakis bedoel je?
Nee, maar Jakumakis.
Ja, nou, die had ook volgens mij knieklachten. Ja. Was het. En die Meshesh, die speelde echt zo ontzettend dramatisch. Maar ik ging er op een gegeven moment over opletten van, hè, wat is het aanvalsidee van VV? En die Meshesh is de enige speler die nog een beetje iets van de creativiteit inschrijft. Nou, die heeft elke keer gewoon de bal te slap, te zacht, te weinig. Dat was, je hebt elke keer gewoon balverlies geleden. Dan heb je die twee dus voorin. Dan heb je een soort van Roemer en Hunten die als vleugelspelers er staan. En dan heb je een middenveld van Danny Post, Goedel Danny Post. En Vito van Krooij die daar een beetje soort van als verbindingsspeler tussen. Ja, maar waarom zou je een soort van Vito van Krooij die het beste op rechts buiten speelt, waarom zou je die als een soort van verdedigende middenvelder neerzetten?
Nou, ik denk dat Jos Loek uit gewoon ook even niet meer weet. Maar
hij heeft wel een pubquiz met ze gedaan, hè, deze week.
Oh, dat was leuk.
Ja, hij zei dat ze 2 uur lang bij elkaar hebben gezeten. Dus ik denk als je dat ook moet zeggen, dat ze 2 uur lang bij elkaar hebben gezeten.
Ja, dat is wel positief.
Ja.
Dat is, nee, want ook de Kraas bijvoorbeeld helemaal niet genoemd. Nee, of tenminste, die 1-op-1 inderdaad. Dat was ook echt, ik weet niet wie dat, ik geloof dat Wouter Boerkamp dat tweette. Die ook van bij FC Afrika zat, van dat hij op had gezocht wat de Kraas en het Caferis betekent. En dat hij zei, ja, het betekent grijp maar niet in of zo. Dat vond ik wel tekenend inderdaad. Hij liep overal altijd maar achteraan en hij liep altijd maar achteruit. En ja, dat is echt heel pijnlijk. En nou goed, we hebben net dus gezegd, VV kan nu die reeks proberen te verbreken tegen RKC, 12 wedstrijden op rij. Het moet natuurlijk wel gezegd worden, ik denk, als er nog een kans is om die reeks te verbreken, dan is het wel thuis tegen RKC. Ik bedoel, dat is ook een ploeg die dan niet echt de tweede seizoen hetzelfde. Ik denk samen met Twente, de twee anderen die het slechts presteren in 2021. Ja, als je die strohalm niet grijpt komende week. Alleen juist de vraag is, Jakumakis dan fit? Heeft Loelkaar dan wel een plan gevonden? Gaan ze weer een leuke pubquiz houden? Ik weet het niet.
Ja, ik zie het echt niet gebeuren. Ze moeten nu,
maar gaan ze dat record dan verbreken? Want dat is er op 14 wedstrijden breien.
Nee,
ze kunnen
het
record, de 15 halen.
Ja, ze gaan, dus ze moeten nu nog 3 wedstrijden. Dan moeten ze tegen Emmen, tegen RKC en tegen Ajax in de Arena. Nou, dat worden 3 nederlagen. Dat worden,
ja, daarom dus. Als ze RKC verliezen, dan gaan ze even op gelijke hoogte komen.
Ja.
Dan halen ze de 14 tegen Ajax.
Dan halen ze 14 tegen Ajax. Dan gaan ze dus hoogstwaarschijnlijk degraderen met de langste reeks nederlagen, dat dus 15 wordt. Dan gaan ze degraderen voor het eerst
met topscorer.
Met de topscorer. En wat als het met de grootste nederlaag ooit gaan ze degraderen. Dus dit is een inkt...
historisch seizoen wel.
Ja, maar het is bizar.
Het is historisch om de verkeerde redenen, maar...
Echt, maar wat jij... En het is bizar, want... En ik denk dat wij daar ook ons echt wel blind gestaard op hebben, hoor. In de eerste seizoen, zelfs in de eerste weken na de winterstop. Dat wij zeiden van, joh, weet je, het komt wel goed met die Jakumakis en die blijft zo maken. Maar het is er totaal uit.
Nee, want dat had ik nog wel. Ik weet niet of je het nu in het draaiboek hebt gekeken, anders moet je maar niet zeggen. Weet je hoeveel punten VVV's hebben gehad als je alle doelpunten van Jakumakis weggehaald? Hoeveel punten zouden ze al staan? Ik denk, het is natuurlijk een hele, ergens ook alweer een hele, hele nare rekensom dan. Maar
hoeveel hebben ze nu, zei je?
Ze 22? Nu 22 punten, ja. Hoeveel zouden ze hebben als je zonder alle doelpunten van Jakumakis?
5.
6.
Oké. Okay.
Maar dat zou nog steeds heel erg slecht zijn. Natuurlijk, het is een beetje naar, want anders had allicht iemand anders een paar van die koortjes ook wel gemaakt natuurlijk. Maar het geeft al aan hoe afhankelijk ze zijn van onze grote Griekse vriend. Dus we gaan het zien volgende week tegen RKC. Ik kijk in ieder geval naar uit, hoor. Dat is echt de wedstrijd van de week. Of het ook echt vermakelijk wordt, is een tweede. Maar het
easy for RKC.
In ieder geval gestreden worden. Dan even een paar potjes afwerken. Utrecht Willem 2. Het werd geen 6-0 dit keer, zoals de vorige keer. Dat scheelde voor Willem 2, die zonder Petrovic zaten. De trainer had een acute hernia. Alleen waar het vooral over ging, dat is Sven van Beek. En daar wil ik meteen even naartoe gaan voor mijn Renewy tweede kans.
Gooi je er even uit.
Zo, sorry dat ik het zo heel onsmakelijk ging. Maar voor de rest maar stil. Nee.
We gaan door. Ja, mijn Renewy tweede kans gaat naar Sven van Beek. En dat gaat natuurlijk over dat record. Die 7 eigen doelpunten die hij nu heeft gemaakt. Ook tegen Utrecht maakte hij er eentje. En daarmee heeft hij nu dat record overgenomen van Onat Marilja, de cultheld van vroeger, de Braziliaan van Sparta. En het is gewoon de tweede kans omdat ik gewoon met hem te doen heb. Want ik vind het ook vervelend voor hem. Ik vind het ergens ook wel vervelend dat wij het er nu over gaan hebben. Maar ja, het moet, want het is eenmaal een stukje geschiedenis wat hij heeft geschreven. Maar ja, het is gewoon zo lullig. Want bij die actie, wat hij ook zelf denk ik goed zei in het interview achteraf. Want hij zat natuurlijk ook totaal niet op te wachten. Ook al wist hij van, ze gaan niet over beginnen. Hè, toen ze hem al willen interviewen. Dan weet je natuurlijk ook al. Het lijkt me wel heel naar als Sven van Beek zijnde van, kut, ze gaan natuurlijk over die eigen doelpunt, over het eigen doelpunt vragen. En dat hij ook gewoon zei van, ja, als ik niet ingrijp, dan doe ik het ook niet goed. Want op zich, ja, hij gaat gewoon goed dat duel aan. Alleen hij komt er gelukkig net tegen hem aan, waardoor hij de bal erin gaat. Hij kan er niks aan doen. Het is dan wel, kijk, misschien dat al tussen die 7 momenten hebben gezeten. Ik weet ook bij Feyenoord nog wel eentje waarvoor je wel kan denken van, moi, was het handig? Nee. Maar ja, in dit geval kon hij er echt helemaal niks aan doen. Dus ik vind het lullig voor Sven van Beek. En lullig dat hij daarmee eigenlijk misschien wel de speler die meest in de spotlight stond dit weekend. Tussen al het feesten van Ajax door. Dat vond ik jammer. Dus voor Sven van Beek weer een tweede kans. Niet de tweede keer trouwens, dat we aan hem geven.
Volgens mij wel, ja. Volgens mij hebben we hem eerder aan hem gegeven toen hij net naar Willem II was.
Nou ja, dan is het de derde kans dit keer voor jou. Dus,
nee, maar Jus, ik ben het wel wat dat betreft met je eens van, hè, het is ongelukkig, want zeg maar, hij is daar gewoon om die bal weg te halen. En hoe hij dat zelf ook in het interview zei van, ja, als ik niks doe, dan is het van, hey, Sven van Beek, hoezo doe je niks? En als ik wel doe, is het weer een eigen goal. Maar een beetje PTR de Fischer. Maar als jij 7 keer een eigen doelpunt maakt, dan
is zit
daar
toch
wel... Ja, er zit er toch wel iets van een patroon in. En het is heel makkelijk, hoor. Maar dan, dan is het toch niet helemaal toeval. Of
dat denk ik volgens PTR de Fischer theorie niet, nee. Maar toch wil ik hem dan graag bij deze de derde kans geven. Dus laat ook jouw tweede kans weten. Als je die hebt, kan het via Twitter, Instagram. Dan kan je het aan ons doorgeven wie volgens jou een tweede kans verdient. Het kan een speler, team zijn, weet ik, voor iemand anders. Noem het maar op. Kan van alles zijn. Stuur het op en dan maak je kans om een trui van FC afkicken. Verder deze wedstrijd. Met dus 3-2 voor Utrecht. Ik zei het net al, Utrecht is voor mij ook wel de favoriet eigenlijk als ze die play-offs halen. Ook in deze wedstrijd, ja, ik moet zeggen hoor, Willem II vocht wel goed terug.
Ja.
Maakt het ze ook nog echt wel lastig. Maar toch, ja, Utrecht hield zich staande. En dat vond ik dan wel ook verbazingwekkend. Ik zat een beetje, toevallig kwam ik erop omdat ik de stand opzocht van Twente over de laatste 16 wedstrijden. Want die staan er heel slecht voor. Daar gaan we straks even kort over hebben. Maar toen viel me dus op dat Utrecht gewoon stilletjes vierde staat op die ranglijst over de laatste 16 wedstrijden. En vlak achter PSV. Maar 1 puntje staan ze geloof ik achter PSV. Nou, het zullen nu 2 zijn dan. Omdat PSV natuurlijk een punt pakt nog later vanmiddag. En sterker nog, als expected goals dit jaar leidend zou zijn, dan hadden ze gedeeld derde gestaan met PSV.
Nee, joh.
En dat is dan misschien ook alweer natuurlijk een beetje makkelijk, maar ja, dat geeft denk ik toch wel aan dat in potentie dit Utrecht echt wel, ja, in ieder geval zeg maar op het level van Vitesse had kunnen zitten. Dat ze samen met Vitesse misschien de top 3, zoals Vitesse in het begin van het jaar de top 3 een beetje aanviel, dat ze Feyenoord het echt lastig maken, dat had gekund. Alleen ja, ze hebben gewoon begin te veel laten liggen. En ik denk dus ook nu, als ze gewoon op volle oorlogsterkte die play-offs ingaan, dat Zowel Groningen, zowel of het nou Heracles wordt of niet, of Feyenoord, dat die ja, niet opgast zijn tegen Utrecht, denk ik.
Nee, en wat je zegt inderdaad met die expected goals, het probleem van Utrecht aan het begin van het jaar was dat gebrek aan doelpunten. En het is niet zozeer dat er andere spelers staan, maar dezelfde spelers, hè. Kerk van de Streek en Boussaïd, die zeg maar die in goede vorm is, die staan er nog steeds. Alleen dat komt er nu wel uit, waarbij je nog van de Kerk zou kunnen zeggen van, hè, hij heeft er nu 8 gemaakt. Hij is wel de laatste weken erg goed in vorm, maar ja. dat je had gehoopt dat het meer was geweest, maar hoe moet je het zeggen? Want het ik heb niet het idee dat we qua spel naar een heel ander Utrecht dan voor de winterstop moeten dus aan het kijken zijn, want die goals nu gewoon ingaan.
Ja. Nou ja, dat is denk ik het belangrijkste inderdaad. Dus zolang dat gebeurt zijn ze hele gevaarlijk. En Willem II heeft vooral heel veel geluk dat eigenlijk alle concurrenten, ja, oké, ADO wint, maar die beschouw ik niet echt meer als directe concurrent, maar dat de rest van de concurrenten verliezen. Dus dat er in dat opzicht geen man overboord is. Maar ja, misschien wel een gemiste kans. Want aan de andere kant, ik zei, ze vochten goed terug en ze hadden wel meer verdiend. Aan de andere kant,
Keun speelde ook weer lekker.
Ja, Keun speelde goed. En gaf ook die assist op Friet. Al weet ik niet of het nou een schot of echt een voorzet was. Maar desalniettemin, hij was de aangever ervan. Toch? Ja, maar hij schoot hem wel heel agressief voor langs. Het leek meer, ja. Nou goed, hoe dan ook, hij gaf hem inderdaad voor. Dat die van wel weer een soort van houvast geeft. Van oké, vorige keer ging je kansloos met 6-0 onderuit. Dat was echt gênant. Nu maak je gewoon bijna een 3-3 en doe je het hartstikke goed tegen een subtopper in Utrecht. Dus.
En Pavlidis deed ook niet eens vanaf het begin mee.
Nee, nou ja, als dat ook al een geval is, dan is het helemaal knap. Maar goed, Feyenoord verloor natuurlijk eerder vandaag van ADO. Dat maakte de overwinning van Vitesse op PEC Zwolle des te belangrijker voor de Arnhemmers. 5 punten voorsprong hebben ze nu omdat ze in de laatste minuut wonnen van PEC Zwolle. Leek er heel lang op dat ze voor de 4e keer in 5 wedstrijden gelijk gingen spelen. En ik zat gisteren al een beetje in mijn handjes vrij voor die tv. Ik dacht, ja, daar gaan we. Het gaat toch goed komen. Maar Idrissa Touré, ze hadden een stormram nodig. Ze hadden daar Vloer ingebracht. Leslie keek waarschijnlijk naar zijn bank. Die dacht van, nou, wie is de langste die ik er nog heb zitten? Nou, kom jij maar, Idrissa Touré, kom er maar in. En die stond er uiteindelijk op de goede plek van een afgemeten voorzet van Tenane. Een ware meesterzet van Ledge.
Kopt hem goed in, hè?
Ja, kopt hem ook echt perfect in.
Ja, en belangrijk, want ik had wel die hele wedstrijd het idee dat Vitesse beter was. Hè? Peck, die miste wel echt een waslijst aan spelers.
10 spelers, hè, misten ze door corona.
Corona-uitbraak, van Polen en noem het maar Missy John. Ja. Onder andere belangrijke spelers. Maar die vielen me uiteindelijk ook nog medisch. Volgens mij dat die jongere broertje van Sepp van
der Berg. Ja, die Raf van der Berg, die op rechtsback stond. Nou, moet ik zeggen, hij was natuurlijk wel. Die ene werd afgekeurd uiteindelijk. Bij de eerste zag hij er niet echt lekker uit. Maar daaraan zag je denk ik meer. Want ja, daar zat ik achteraf aan te denken. Al die jong teams hebben natuurlijk ook geen seizoen nu. Dus ik kan me voorstellen, zo'n jongen die traint heel het jaar wel mee met PEC. Maar ja, die heeft dan niet op een of andere manier echt wedstrijdritme. Of in ieder geval echt dat hij dat gewend is in wedstrijden. Dat misschien zijn snelheid, handelingssnelheid dan even niet op dat level zit, zeg maar. Dat merkte je wel heel erg.
En als je tegen Vitesse moet debuteren in geen Gelderdoom, dan ja, het is ook wel moeilijk tegen zo'n natuurlijk.
Ja, en in een leeg Gelderdoom, dan komt er misschien nog eens bij. Maar nee, het deed het niet eens heel verkeerd. Dus ja, toen leek het wel op dat het echt weer een soort banale schuld ging worden voor Vitesse. Maar ze flikken het dan toch. En dat was ook wel verdiend. En wat ik zeg, alleen dat Idrissa Touré uiteindelijk. En want ik denk dat dit misschien wel de beslissing is in die race om de 4 plekken. Ja, je had denk ik niet gezegd dat Idrissa Touré de beslissing, als je dat van tevoren had voorspeld, van nou, die gaat de beslissende treffer maken om je naar Europees voetbal te schieten.
Pakte hij dan die rode kaart waardoor ze die wedstrijd in Zwolle verloren?
Ja, dat was in Zwolle, ja. Dat was in Zwolle, ja. Toen pakte die rode kaart waardoor ze toen puntverlies leden. Ja. Dat was toen het al moment dat ze echt sky high waren. Als ze het zelfs tweede stonden, geloof ik. Dus nee, ze konden zelfs de eerste plek overnemen van Ajax.
In de winter was het volgens mij, ja.
Ja, toen konden ze de eerste plek overnemen van Ajax. En die kans lieten ze toen liggen, omdat ze zelf puntverlies leden tegen PEC, dus dat brengt niet altijd het beste eens naar boven, maar Touré maakt het hier meer dan goed en ja, ik zit ook wel te kijken, dit is ook wel heel naar. Ik had hier in het draaiboek dus blijkbaar gisteren al gezegd van, ze hebben nu 2 punten voorsprong op Feyenoord. Is dit genoeg met Sparta, Fortuna en Ajax op het programma? Nou, dat zijn er nu dus 5.
Wil je hem nu al voorspellen? Of,
Ja, kijk, wat ik zeg, Ajax kan je afstrepen, hebben ze Sparta en Fortuna uit. Ja, is ook niet makkelijk, maar ik weet niet, ik zie dit fijn, dan moet Feyenoord dus minimaal die andere 2, dus buiten Ajax, dan moeten ze Heracles uit. Moeten ze dan ook sowieso al winnen?
Nee. Ik zie Feyenoord niet allemaal al winnen direct.
Daarom. Dus dan kom je al tekort. Ja. Ik denk, ze kunnen misschien wel een puntje komen, maar meer dan dat is het niet. Dus ik gefeliciteerd Vitesse en Arnhem en omstreek. Idrissa Touré heeft je de Europe Conference League geschonken. Dus gefeliciteerd. Lekker volgend jaar naar Tbilisi of zo. Of,
Lekker naar Albanië. Wat
ja, Albanië, Skanderbeu heb je daar. En,
Sheriff Tiraspol in Moldavië.
Ja. Leuk, ja, het lijkt me misschien wel, maar ja, weet ik niet of er dan fans mee mogen. Dan zou Albanië misschien wel leuker zijn, een beetje aan de kust of zo als je daar zit. Maar Ja, Moldavië, dat is... Nou, je maakt wel wat mee. Ik denk dat ze ervoor tekenen, joh. Dat is alleen maar leuk, toch?
Omdat, ja, joh, lekker uitwedstrijden zoals Zulte waren
gemaakt. Om dat mee te maken. En Fortuna Sittard kan er ook nog een heel klein beetje op hopen, hè. Want het is wel interessant. Heracles win natuurlijk, hè. Die behouden die achtste plek. Maar ja, we hebben de hele tijd gekeken naar Heerenveen en Twente als de twee concurrenten. Maar waar die het eigenlijk af laten weten, of in de zin van de Heerenveen speelt gelijk, loopt wat averij op, lijken Sparta en Fortuna ineens de concurrenten te worden. En dat is wel verrassend. Fortuna won met 3-0 van FC Twente. Was ook wel unicum in die zin dat sinds hun promotie in 2018 hadden ze alleen nog niet van Ajax, PSV of Twente gewonnen. Nou, Twente kunnen ze nu wegstrepen. Daar hebben ze nu punten tegen gepakt. En ja, het was gewoon een duidelijke demonstratie. Semedo die er weer goed op stond. Hè. Zowel hij als Polter als Fleming hebben nu 9 treffers. Staan allemaal gewoon goed op. Maar ja, Twente, dat is misschien wel echt het echte verhaal van deze wedstrijd.
Die speelden zo dramatisch.
Die waren zo slecht. Eerst zien we nog die tweet van meeste expected goals tegen. En ook laatste expected goals voor sinds... Ja. Nou ja, 2 jaar of zo, wat was het? In ieder geval heel lang.
In 60, wat was het? In 57 wedstrijden, dat ze de laatste 57 wedstrijden, ja, dat ze op een 1-0 achterstand zijn gekomen, niet gewonnen. En wat je bij Twente hebt, is je zit er naar te kijken. Je hebt denk ik nog wel dat je denkt van, oké, okay, je hebt nog wel een Menig op links, je hebt nog wel een Danilo in de spits, maar op af en toe een paar acties van Menig komt er zo verschrikkelijk weinig uit. En er zit zo verschrikkelijk weinig houvast in. En dan, nee, moet ik zeggen, Fortuna is ook wel met de Semedo. En dat is ook wel leuk, hè. Semedo is maar een van die weinige spelers sinds promotie die is blijven hangen. Toen ze speelden met Stokkers, Dianessi en Semedo in de
school. Tussendoor verhuurd natuurlijk, hè. Geloof het eerste jaar werd hij verhuurd. En Ovi Kreta geloof ik nog.
Semedo? Ja. Klopt wel inderdaad.
Want hij heeft een jaar in Ovi Kreta gespeeld. Dat was ook het eerste jaar dat ze promoveerden, ja, inderdaad. Dus hadden ze niet eens echt ruimte voor hem of zo. Of ik weet niet.
Ja. Misschien te veel op de salarishuishouding. Maar ja, die speelt wel lekker. Die kan echt weggestuurd worden. En die heeft ook nu zomaar dit seizoen een beetje dat neusje voor de goal gevonden.
Dat ik vooral, ja.
Ja, die deed dat heel goed. En ja, die penalty die werd weggegeven, dat was een beetje ongelukkig met Wout Brama. Ja. Beetje een ongelukkige comeback. Maar ja, dit Twente, man.
Ja, ik denk dat ze zich wel zorgen moeten maken. Vooral voor volgend jaar. Volgend jaar. Dit jaar is het natuurlijk al lang en breed veilig. En voor mijn gevoel hebben ze ook 30 wedstrijden op die achtste plek gestaan, geloof ik. Ja. Maar nu worden ze eindelijk een beetje ingehaald en lijken ze... kan zelfs Pek ze nog in gaan halen. Dat ze eigenlijk een beetje de slechtste van de rest worden, zeg maar. Ja. In dat rijtje met middenmotors. Maar ja, die reeks die ze nu hebben ook. Hè, want daar zei ik net, daar zocht ik eigenlijk die ranglijst voor op. Over de laatste 16 duels met 10 punten gepakt. Ja, alleen ADO, maar ja, die staan nu op 9. Ze doen het dus iets beter dan ADO. En even goed als even slecht als VVV kunnen we beter zeggen. Die hebben ook 10 punten. Terwijl RKC Willem II alweer op 14, 16 staan. Ja goed, kijk, die punten die ze aan het begin hebben gepakt, die hebben ze helemaal gepakt. Maar hadden ze die niet gepakt, dan had het nog een heel vervelend einde van het jaar geworden. Een beetje wat VVV nu doormaakt. Ja. Want ja, ze hebben gelukkig een iets grotere marge opgebouwd dan VVV. Maar ja, het gaat niet best. En ik las het ook inderdaad wel. Ook Jans, die achteraf best wel stevig woorden uitsprak. Die echt wel zelf de bezem erheen moest. Want dat snap ik ook wel. Want ja, er zijn ook veel huurlingen. Uiteindelijk is het denk ik nog steeds niet financieel voor ruimte. Ja, met een deel van het team zou je het volgend jaar ook moeten doen. Nee, Czerny, hoe komt hij terug? Wil Utrecht hem überhaupt weer verhuren? Hè? Misschien dat die op basis van wat ze vorig jaar hebben gezien denken van nou, die willen we even voor onszelf achter de hand houden. Ja. Dus maar nog steeds Danilo, het... hè, die zou waarschijnlijk eigenlijk denken dat ze die proberen door te verkopen. Dus ik bedoel, maar je weet niet wat je dan over terugkrijgt. Ja, dan zou ik me wel een beetje zorgen maken als je dan ziet wat er overblijft. En dat dan vandaag ook niet opstaat tegen Fortuna. Of vandaag dit weekend niet opstaat tegen Fortuna.
Ja, het is lastig, want hij zei ook... op een gegeven moment kwam er ook een driedubbele wissel doorheen, waardoor er alleen maar jeugd ingebracht werd. En het is wel lastig, want wat jij inderdaad zegt, ze hebben tot november, december een goede reeks gehad. En sindsdien is heel erg de klat erin gekomen. En... waar moet je nu op teruggrijpen? Wat is het probleem voor de Twente waardoor er niks meer uitkomt? Is het alleen dan het punt dat zo'n Oosterwold er niet bij is en dat zo'n Czerny er niet bij is? Of gaat dat veel dieper? Is ja, het een mentaliteitskwestie daadwerkelijk?
Ja, we hebben het over Czerny gehad inderdaad. Dat wel de meest belangrijke is, maar alleen dat zou wel...
Maar niet dusdanig dat je dan deze keer
dat het misschien nog erger verschil heeft gemaakt dan we dachten, maar...
Ja, maar ditzelfde Twente, dat won nog 2-1 in de Arena. Die hebben nog geweldige wedstrijden ook.
Dat zijn bijna vergeten inderdaad.
Ja, maar dit Twente heeft toch aan het begin van het seizoen... met Oosterwolde, met Roemerato, met die voorhoede... Drommel trouwens, ook Drommel, die speelde deze wedstrijd geweldig. Want die heeft zo'n 6-1 op 1 redding gehad. Die is echt poede voor een grotere nederlaag. Schuld geven, dat, Maar ja, man, wat zit hierin? En kijk, ik vind Ron Jans echt een hele leuke trainer. Dat vind ik echt. Die heeft volgens mij nu iets van 500 wedstrijden in de Eredivisie ook getraind. Dat vind ik. Die zou je nooit moeten ontslaan. Dat zo'n personality, zo'n character, wil ik altijd in de competitie terugzien.
Ja, dacht ze in Cincinnati alleen anders over. Maar.
Omdat die een lullig liedje. Nou ja, nee, daar ga ik niet eens over. Maar het punt is. Kijk, maar met Ron Jans, dan denk ik wel van. Dit. als het heel goed gaat met Twente, dan zeggen wij dat de hand van Roy Jansen. Maar als het ook heel slecht met dit Twente gaat, dan moeten we ook toch kritisch naar Roy Jansen kijken.
Ja, zeker. Dat is weer zo'n gevalletje van, ja, tuurlijk, hij zat heel leuk in interviews en zo. Maar uiteindelijk, is het inderdaad heel gek dat vrijwel hetzelfde elftal inderdaad nu het zo slecht doet. Wat in het eerste helft van het jaar het wel goed deed. Ja, ja. Ik weet niet, het is lastig om echt de vinger op de zere plek te leggen. Maar betekent dus dat Twente definitief is afgehaakt in die race. Want we wezen nog naar Heracles Twente misschien als hetgeen wat ging bepalen. Maar Twente heeft er gewoon niks meer over te zeggen. Die achterstand is nu gewoon te groot geworden. Die gaan gewoon verder op de ranglijst zakken. Maar ja, het is nu Fortuna waarschijnlijk en Sparta. En dat is wel helemaal opvallend. Want ik had Sparta wel vorige keer benoemd, dit geloof ik. Hè? Sparta komt er wel dichtbij. Maar toen zei ik van, die moeten sowieso tegen Groningen volgende week uit. Dus dat zal daarna wel klaar zijn dan. Ja, daar winnen ze gewoon vanmiddag met 1-2. Terwijl iedereen natuurlijk naar Ajax zit te kijken. En hoe Ajax kampioen wordt. Tenminste, denk ik dan net dat de meeste mensen daar naar keken. Wint Sparta gewoon even in Groningen. Toen goals van Haroui en Beugelsdijk. Ik had hem wel aanstaan. Ik moet zeggen, vooral die goal van Haroui was echt mooi. Erg mooie goal. Lundqvist maakte dan wel de 1-2. Dat ook een vrij bijzondere goal was.
Ja, de rug van Beugelsdijk was het niet?
Ja, klopt, ja.
Ziet er goed in.
Dus we moeten dus allebei bekennen. We hebben deze wedstrijd niet volledig gezien. Want jij had natuurlijk al sowieso niet als Ajax ziet zijn. Maar ja, Sparta wint daar. En staat ineens maar, wat is het, 2 puntjes, denk ik. Terwijl mijn Soccerway website, dat is altijd veel aan die website. Hè, die herlaat zo heel vaak, omdat die 2 puntjes staan ze in dat achter Heracles. Staan die ook weer 9e, dus officieel het linkerrijtje. Omdat ze een beter doelstel hebben dan Fortuna. Ja, ik zit erop te wachten. Ik vond ook wel mooi dat ook Dennis van Bergen, de Sparta-watcher van het AD, die had ook zelfs al in de kop gezegd van, of in de kop gezet van Rotterdamse derby, eventueel aanstaande in play-offs. Want dat is natuurlijk wel zo. Stel dat Sparta 8e wordt en Feyenoord wordt 5e, dan komen die elkaar gewoon tegen de eerste ronde van play-offs. Ja, dat zou ik wel echt wel weer legendarisch vinden, moet ik zeggen.
Ja. Maar dan ga je ook via Rijnmond fixen dat wij daar gewoon heen
komen. Dat zou ik wel echt wel geweldig vinden, ja.
Nou ja, geweldig. Nee, ja, maar...
Dat kan, ik zou zeggen, dat zou voor Sparta denk ik geweldig zijn. En voor Feyenoord zou het zoveelste trauma op kunnen leveren. Ja. Dat is natuurlijk een risico wat je niet wil lopen. Maar wel leuk dat ze zich in die situatie bevinden, toch? Ik bedoel...
Nee, tuurlijk. En wat wij van Sparta ook zien, van Sparta... is in principe gewoon een elftal wat het hele jaar al prima loopt. Ja. Wat
alleen even dat nog tipje wel, waar ze even, dat je toch dacht, moeten ze niet uit gaan
degradatie,
kijken.
Degradatie, dat ze met PEC inderdaad naar onder keken. Maar zeg maar, sinds ze eenmaal in die flow kwamen van de veilige streep van promotie, of van promotie, van handhaving is gehaald, zijn ze lekker vrij gaan voetballen met Smeets erin staan, met Haroui inderdaad. En dan boek je dit soort uitslagen. En dan aan de andere kant... Groningen, dat hele...
Dat leegloopt, lijkt het.
Buisletico en dat stugge... Dat lijkt er totaal weinig meer om. Want ik heb inderdaad die wedstrijd niet gezien, zoals je zei. Ik heb het wel lopen terugkijken. Maar wat ik heb gezien is dat het vooral aanvallend van Soeslof moest komen. En wat ik een beetje bij Soeslof had ik ook een beetje bij Iatare vorig seizoen bij PSV. Dat als er zo weinig stootkracht is in de aanval, dat je dan van dat jonge talent een beetje een idee krijgt dat hij heeft van... Dat hij denkt van, joh, ik moet het allemaal in mijn eentje oppakken, zeg maar. En voor de rest is er niemand die in de aanval iets kan bolwerken. En dat is op zo'n jonge leeftijd al best wel gevaarlijk. En je zag je ook dat hij af en toe gekke schoten, dat hij gekke dingen met die bal deed. En wat dat betreft is het wel hopen dat de jongens die het voorin goed te pakken hadden, hè, een Strand Larsen, een Joost of een Dacroes. Trouwens, Dacroes die ook weggaat waarschijnlijk bij Groningen. Die zegt van, ja, het is gewoon geen match. Vond ik ook wel opvallend.
Inderdaad, ja.
Maar ja, dat... Even eerlijk is eerlijk, we lopen ze het hele jaar gewoon te hypen van oké, de selectie is niet heel sprankelend. Maar
vooral de laatste weken, want daar verbaasde ik me ook over. Ik zat een beetje die resultaten op te sommen en dat je uitkomt, de eindsom is dan dat ze 4 punten in de laatste 7 duels hebben gepakt. Ja, dat is gewoon schrikbarend weinig.
Dan moet je nog play-offs gaan spelen.
Inderdaad, en dat is natuurlijk met ook al die play-offs, want die gaan ze wel sowieso halen. Ja, want nogmaals, wat ik net zei, kijk, Utrecht, tussen Utrecht en Groningen zit al gewoon best wel een groot verschil, denk ik, momenteel. Ja, Feyenoord en Groningen is wel een beetje om het even. Die zitten allebei dus een beetje in een vormcrisis nu.
Ja.
Maar Groningen in deze vorm heeft daar niks in te zoeken. Zoveel mogelijk wel duidelijk zijn. Dat is inderdaad, dat mag al bedoeld worden. Dat is wel teleurstellend hoe ze in ieder geval dan nu het seizoen lijken te gaan eindigen. Terwijl aan de andere kant, Sparta, dat vond ik dan wel weer ook alweer leuk. Die staan nu dan op 39 punten, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Of 40 inmiddels. 40 punten inmiddels. Ja, de laatste keer dat ze zoveel punten hadden was 1998, toen hadden ze de 41. Nou, nog 3 duels om in ieder geval 1 of 2 puntjes te schrapen ergens. En dan heb je dat record in ieder geval.
Tegen wie moeten ze allemaal nog?
Als jij dat even opzoekt.
Vitesse, Utrecht en Heerenveen.
Ja, het is wel een lastig schema. Het
programma, hoor. Ik denk Utrecht. Ja,
Utrecht is vervelend.
Ja, je zou zeggen dat je Vitesse en Heerenveen zou moeten kunnen hebben.
Ja, Vitesse wel op het kasteel, hè, inderdaad. Ja.
Nee, ja, Vitesse op het kasteel, inderdaad. Ja.
Maar daarom, dus het wordt denk ik sowieso qua ranglijst de beste prestatie. Want toen in 98 werden ze wel 13e met 41 punten. Om maar te zien dat toen de verhouding iets anders lag qua hoe de punten verdeeld werden. Dat was met de jonge Kuya Liens, met de broertjes de Neuer natuurlijk. Alphonse Groenendijk op middenveld met Arjen van der Laan. Een jonge Murat Mizrat toen voorin. Dat was toen het beste, in ieder geval het laatste Sparta wat de 40 punten wist te doorbreken. En dan mag dit Sparta zich bij gaan voegen. Dus doen ze goed daar op Spangen.
Dan, lekker Henk Fraser.
Dat zeker. Dan tenslotte, groot speler heet Kolen. Mijn groot speler, die gaat dan toch naar Rai Vloed. Ik dacht, ik kan wel heel makkelijk gaan kijken naar Ajax bijvoorbeeld of zo. Maar oké, kampioen, gefeliciteerd, is allemaal leuk. Maar Rai Vloed gewoon nog een keer. Ik bedoel, die staat gewoon als aanvallende middenvelder. Het gaat elke keer over Koopmeiners en zijn doelpunt als middenvelder. Maar hij heeft er gewoon eentje minder dan Koopmeiners. Hij staat gewoon vierde op de topscorerslijst. Ja, dat voor de nummer 10 van Heracles. Een nummer 10 die voorheen best wel, ik wil niet zeggen belachelijk werd gemaakt. Maar hij werd toen best wel bekritiseerd om zijn rol in die degradatie van NAC. Hij werd echt gezien als een van de dissonanten binnen dat team. Hij is daarna eigenlijk min of meer gedwongen naar de KKD om daar een beetje zijn status opnieuw op te werken bij Excelsior toe. Nou, dat heeft hij goed gedaan. En dat je nu binnen één jaar eigenlijk zo bepalend kan zijn in de Eredivisie, dat vind ik indrukwekkend. En ook gewoon heel erg benieuwd waar we het de voorgaande keren over hadden. Ja, is er een club die boven Heracles momenteel staat? Hè? Bijvoorbeeld kijken naar een Utrecht of zo. Of misschien zelfs een Feyenoord. Heeft Broeschop een keer laten vallen. Ik weet niet of ze het moeten doen, maar ja, benieuwd of dat soort clubs nu al misschien naar een Vloed gaan kijken en denken van, nou, kijk, tuurlijk, misschien ben je nu al een beetje te laat. Want hè, als je de 16 laat zeggen dat hij misschien 18 maakt dit jaar, dan gaat Heracles natuurlijk wel een aardig bedrag, denk ik, ervoor vragen. Maar ja, waarom ook niet?
Hij heeft een contract tot 2023.
Nou, dat heeft onze meneer Gillissen goed gedaan. Het begin van het jaar nog heel streng voor hem, maar dit heeft hij goed gedaan.
Als jij nu één club noemen waar hij volgend jaar gaat spelen, waar je volgend jaar ziet spelen.
Ja, ik vind dat, kijk, binnen Nederland, ik zou dan dus meer in Utrecht echt de ideale stap voor hem vinden. Laat het daar zien en dan kan je of nog een stapje naar topclub of naar het buitenland gaan. Niet dat hij, want heeft hij natuurlijk al eerder gehad in zijn carrière. Kijk, toen was het dan aan het punt van zijn carrière, maar toen ging hij naar Italië natuurlijk, naar Frosinone, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, daar was hij gewoon een van de 30 spelers en had hij nog totaal geen status en hij was hij ook al vrij snel weer weg daar. Ging hij naar België toe, kwam hij ook niet aan spelen toe. Ja, dan is natuurlijk dan vaak weer het gevaar dat je in buitenland de verkeerde keuze maakt. Nee, ik zou zeggen Utrecht, denk ik. Ik denk dat Utrecht me echt wel een ideale, misschien dat daar ook ruimte ontstaat als daar op het middenveld iets of iemand weggaat.
Zonder streek naar het buitenland gaat.
Ja, zoals bijvoorbeeld. Of dat Van Overheim weggaat. Ik weet niet. Gustafsson, die misschien niet helemaal meer tevreden is omdat hij zijn plek kwijt is geraakt. Dat zou ik wel denk ik ideaal springplank voor hem vinden. Maar misschien dat hij ook zegt van, ik wil nog een jaar bij Heracles vlammen en dan naar buitenland via Heracles gaan. Dat kan denk ik ook wel. Ja. Dus dat, groot spelen.
Mijn groot speler, dan ga ik naar de wedstrijd van Ajax. Nee, ik ga een keertje niet naar
mag
de
niet een keer
Ajax
doen? Nee.
Nee, ik wil hem toch geven aan Milan van Ewijk. Die speelt sowieso als een van de weinige spelers van ADO echt een goed seizoen met Pinas. En ik vond hem vandaag gewoon lekker fel. Ja. Zat er gewoon goed op, zat er kort op. Gewoon lekker veel tackles. Weet je, ik had bij hem nog wel het idee dat je zoiets zag van, oké, misschien dat ADO zo goed als gedegradeerd is. Maar hè, ik ben van Excelsior Maassluis gekomen. Dat was 2 jaar geleden dat hij nog bij de amateur speelde. En dat hij gewoon nog alles gewoon nog even wil laten zien. Dat hij gewoon zichzelf van zijn beste kant wil laten zien. En volgens mij zei Mario Benalt ook dat in de wandelgang Heerenveen al werd genoemd.
Ja, die hebben al lange contact geloof ik inderdaad met hem. Ja. Alleen zit er nog een beetje te steggelen geloof ik over dat ADO 4 ton wil of zo en Heerenveen 3 ton biedt of zoiets. Dus
ja, zullen ze wel uiteindelijk uitkomen.
Ik denk dat ze er wel uitkomen. Vooral als ze degraderen, dan moet ADO wel natuurlijk. Ik bedoel, dan ook is die situatie natuurlijk penibel. Nee, als ik Heerenveen was, zou ik het doen.
Ja.
Vooral als ik bekijk met Floranus. En zelfs, nu is het natuurlijk misschien makkelijk zeggen, omdat je Floranus natuurlijk een beetje belachelijk maakt vanwege die uitspraken. Maar ja, van Ewijk is het in mijn gevoel nu verder dan dat Floranus was, toen hebben Sparta werd weggehaald.
Ja, absoluut. Ja, dus nee, Floranus was bij Sparta toch wel geen blikvanger. Die kost zo nog vaker punten dat hij zijn punten opbracht. En wat je zegt, van Ewijk, dynamisch, gewoon een lekker bekje. Ik had nog zelfs op een gegeven moment dat ik naar die wedstrijd zat te kijken, dat ik dacht van joh, als je Mark Koevermans bent en je ziet hem zo spelen, neem hem lekker mee in die bus. Is misschien een beetje overdreven, maar ervan uitgaande dat je misschien volgend jaar Geertruiden centraal achterin wilt zetten. Nou, dan komt Denzel Hall terug van een blessure. Dan hoop je,
die natuurlijk weggaat, hè? Die heeft teken bij Union.
Ja, ze hebben het ook helemaal niet over gehad. Transfer, een random transfer.
Ja, zeker. Dat vond ik erg leuk. Echt, dat is een gigantische cultclub, geloof ik, uit Brussel. Die
zijn na Anderlecht en Brugge de meeste titels.
Heel bijzonder.
Ja.
Dat ik ook denk van ja, dat Feyenoord had hem toch prima als backup. Ja, iemand die tevreden in zo'n backup rol daar blijft.
Dat, maar je zou zeggen, weet ik veel, zelfs Willem II, Fortuna Sittard.
Hij wilde misschien zelf ook wat anders.
Ja, nou ja, wel vet dat hij dat
lekker naar Brussel toe gaat. Dus nee, leuk. Ik zie andere grote spelers. Nou ja, ik denk niet geheel gek dat onder andere Ten Hag wordt genoemd. Dusan Tadic wordt genoemd. Sinan Bakis natuurlijk, hè? Hier door Robin. Ja. Bakis en zijn revival terecht. Sander van der Streek. Nou ja, we benoemen net kort dan een beetje bij die middenvelder Polonaise bij Utrecht. Maar ja, ik bedoel, het is toch een speler die denk niet heel vaak tot de verbeelding spreekt. En wel gewoon weer zijn doelpuntjes maakt. Die staat geloof ik ook niet op 9 treffers, zag ik. 10 treffers.
Schot die bal ook goed in.
Doet het gewoon goed bij Utrecht. Toornstra, zegt iemand hier. En dan met als reden een schorsing pakken om zodoende niet in dit dolende elftal te hoeven meespelen.
Nou ja. Niet in het eraagje te hoeven
staan. Nee, misschien dat ook wel. Moet ik zeggen, hij had het natuurlijk al met die gele kaart vooraf. Was hij al geschorst, geloof ik. Ja. Dus dat doet dan misschien een beetje...
Maar vond jij de tweede gele kaart?
Ja, je kan hem geven. Het kan, hè.
Wat een kamikaze,
El Kayati, Semedo, Sparta inderdaad. Erik ten Hag, wederom genoemd. En ADO wordt genoemd hier. Ja. Dat was wel mooi. Heet Kolen. Daar moest ik even over nadenken. Ja, die hou ik dan toch wel dicht bij huis. Leroy Fer. Gewoon onder het mom van hij wat vandaag de aanvoerdersband. Hij is natuurlijk niet direct een vervanger voor Berghuis of iets dergelijks. Maar hij is wel iemand die dan dat elftal moet dragen, moet leiden. En ja, het is misschien aan de ene kant iets te simpel gesteld. Maar hoe hij die bal inspeelt en daarmee de eenheid inleidt. Dat gaf ADO wel een bepaald soort vertrouwen. En iets van er valt wat te halen. En het leek wel echt iets te veranderen in die wedstrijd naar die 1-1. Had hij dat niet gedaan, had het misschien een hele andere wedstrijd geworden. Maar desalniettemin, iemand als hem mag er gewoon niet gebeuren. Simpel als dat. Dus Leroy Fer heet Kool. En benieuwd hoe dat gesprek morgen gaat tussen hem en Dick Advocaat. Als ik al spiek, zie ik dat jij de Kool daar naartoe gaat. Niet heel verrassend.
Nee, ik ben benieuwd hoe het gesprek gaat met hem en Dick Advocaat. Maar ook met Dick Advocaat en de rest van de selectie. Nee, zonder meer Dick Advocaat had ook eerder zeiden van... het is de afgelopen maanden is al van... wat is je leuk in de media. Maar de klad begint er steeds inderdaad meer in te komen. Steeds meer chagrijn eigenlijk wat je van hem ziet. En dat interview vandaag was gewoon zo schrijnend... dat er gewoon geen enkele vorm van zelfkritisch vermogen in zat. En ik ben een enorm liefhebber van de mensenadvocaat... en ook van de traineradvocaat, maar hoe emotioneel die kan zijn. Weet je, hè? Dat die kan janken bij de zijlijn... op het moment dat Sunderland zich bij Arsenal handhaaft. Maar ik vind het gewoon zo jammer dat al het chagrijn is ingekomen... dat hij nu met Feyenoord lijkt af te stevenen op een playoffplek. En ik zou zeggen, Dickie, hou lekker de eer aan jezelf... en het is nu al een trainwreck en een shitshow, maar laat het niet een massa-ongeluk zijn dat je nog op je allerlaatste dag eindigt in Almelo, dus je Europees voetbal hebt misgelopen, dat alles nog naar de Filistijnen gaat.
Ja, nou ja, vind alles tegen Sparta. Ik moet zeggen, ik begin daardoor wel steeds meer uit te kijken naar die Disney-docu. Dat wordt wel met de week nu leuker.
Oh, dat wordt zo goed.
Ik zei eerst nog tegen jou dat ik niet echt wist, en dat voor jou een beetje gek, maar dat ik zei, ik weet niet of ik dat echt naar per se ga kijken, want ja, het gaat over Feyenoord, maar... Het is een beetje een saaiig seizoen. Het is een beetje ja, leuk. We winnen best wel veel. We gaan net Europees voetbal halen. Maar het wordt nu wel steeds leuker.
Ja.
En als het nu nog... dan is het wel echt natuurlijk de oppercynist en pessimist in mij. Ja, als het nu fout gaat, dat zou voor die docu natuurlijk... Ik denk dat die makers ook wel denken van... Oké, lekker. Als het nou nog even die play-offs ingaan... en dan gewoon even flink op de kloten krijgen van Heracles of Sparta content. Of zo. Ja, dat is geweldige content.
Ja.
Ja, of als ze het uiteindelijk dan nog halen. Want het kan misschien ook nog wel goed zijn, zeg maar. Uiteindelijk van we toch de uitgesleept op heroïsche wijze. Maar één van de twee. Het moet dan niet net fout gaan. Nee, het moet dan echt compleet fout gaan. Dat is gewoon het beste, denk ik.
Ja, je moet een beetje een soort van Sunderland till I die
inderdaad.
Vibe hebben. Dat je deze maar ziet
iets
afglijden.
Iets van optimisme die... nog dan voor vlak voor het einde. Dat is zoals een gemiddelde film is opgebouwd. Iets van optimisme voor het einde van... Oké, we van Heracles gewonnen. We gaan de finale tegen Utrecht. En dat je dan echt in Utrecht dan met 5-0 verliest of zo. En
dat die bus
inderdaad helemaal lijp wordt. Bus wordt opgewacht, alles.
Is de bus trouwens al opgewacht?
Nee.
Nog steeds niet?
Nee, dus blijkbaar dan toch...
Niks uit de Rijnmond.
Of men is gewoon heel erg... men luistert daar braaf naar de overheid... dat ze niet met veel mensen bij elkaar komen.
Nou, het moment dat de bus...
In Rotterdam-Zuid luisteren ze wel naar de overheid.
Ja, weet je al... Ja, ik ga deze discussie...
Nee, daar gaan we lekker niet over hebben. Joh. We zitten ook al ruim in de tijd. Nee, een paar hete kolen nog van het publiek. FC Twente, Roel Jans worden denk ik inderdaad terecht bedoeld. Nou, fijn natuurlijk wat echt om te janken was... alhoewel de vorm van Twente Groningen ook inderdaad genoemd mag worden... Bergström wordt genoemd.
Dat is heel slecht, hè?
Die was bij Utrecht. Dat ook niet zo best. Als ik dan zeg van Utrecht is echt het team to beat. Bergström, ja, die centrale positie. Daarachterin, naast Santiago, dat is wel een beetje een pijnpuntje. Want Benamar was er ook weer niet bij, want die valt ook een beetje tegen. Het is
Willem Jansen, maar...
Daar moeten ze wel iets op vinden, inderdaad. Nou, VV wordt genoemd. Feyenoord, Dick Advocaat en Groningen. En dat zijn ze, denk ik.
De manier waarop je Feyenoord zei, was zoals Jan Dirk Stout en wel het commentaar van RKC Feyenoord van Feyenoord, ga je schamen.
Ja, dat was ook wel toepasselijk geweest op deze wedstrijd. Nou, het was al met al een enerverend weekendje, speelronde 31. Ja, volgende week is speelronde 32. De laatste speelronde waar alles nog op een variërend tijdstip is.
En de klassieker.
En de klassieker natuurlijk. Ja, daar heb ik ook natuurlijk gigantisch veel zin in op deze manier.
Gaan we samen kijken?
Daar ga ik nog eens even goed over nadenken wat we daarmee gaan doen. Nou, misschien ook wel, weet je.
Is toch leuk?
Ik ga er even over nadenken.
Lekker om deskijzer spaart.
Het was enerverend. Al, misschien kijk ik nog liever VV-RKC samen. Dat is nog veel interessanter. Feyenoord, eigenlijk gaat toch nergens over.
Nee, dat is waar. Dat gaat helemaal nergens meer over.
Al weet ik niet, dus zal je zien.
Ga lekker VV-RKC.
We laten die pot volgende week. Laten we nog even opzoeken en dan sluiten we hem af. Die pot is volgende week om... dat is zaterdagavond om 9 uur. Nou ja.
Nou, dan komen we lekker logeren. Corona-proof.
Nee, je hebt geen avondklok meer natuurlijk. Nee. Nou ja, daar houden we misschien wel goed contact mee. Nee, volgende week, ja, het wordt buitengewoon interessant natuurlijk. Hè. De degradatiestrijd blijft interessant. Ajax is weliswaar kampioen, maar nog genoeg om voor te vechten. Dus daar gaan we het volgende week weer over hebben. Want dan zijn we weer terug met het bord op schoot. Tot dan.